Yeah.
Daar gaat hij.
Mooi. Om te beginnen wou ik graag even uw volledige naam.
Margrethe Caroline de Vos.
Getrouwd met?
Van Houten.
Van Houten. En uw geboortedatum is?
4-6-31.
4-6-31. Dat heb je al staan? Ja, ik las in ons vorige...
We
hebben af en toe van die vergaderingen.
Ja.
Op de Stem van Leiden. En toen werd gezegd dat dit voor degene die het straks moet archiveren handig is als de naam. En
ja, dat het ook op het bandje staat.
Op het bandje staat.
Ja.
Dus vandaar dat het even het begin was. Kunt u vertellen waar u geboren bent?
Waar ik geboren ben? In de Musbroekstraat. Maar dat is dan nu is dat er niet meer.
Oké, okay, waar was dat ergens?
Dat was hier op de Haarlemmertrekvaart, waar vroeger dat oude kasteel heeft er gestaan. Aan het eind van de Haarlemmertrekvaart. Maar later, door die Willem Zwijgeraan die er doorheen gegaan is, is het allemaal afgebroken.
Oké. Okay.
Maar daar ergens in de Bussenbroekstraat ben ik geboren. Heb ik niet zo lang gewoond, toen zijn we naar Den Haag weggegaan. En daar heb ik tot aan mijn trouwen gewoond.
En de Mussenbroekweg?
Mussenbroekstraat.
Straat. Herinnert u zich daar nog iets van?
Nee, want ik was gewoon een paar maanden.
Toen u ging verhuizen?
Ja. Nee, dat is heel kort geweest.
En de reden dat u ging verhuizen was ook dat de huizen werden afgebroken?
Nee, want dat is in 1931 geweest. Ik weet niet waarvoor mijn moeder verhuisd is. Ik was baby, dus zoals ze het mij niet verteld hebben.
Nee. Maar ik ben Haag weg, dan waar woonde u ongeveer ter hoogte van?
Ik ben in de Van Lennepstraat gewoond.
De van Lennepstraat?
Ja.
Ja.
Daar heb ik eerst op nummer 13a geloof ik gewoond. En toen zijn we naar nummer 7 gegaan. En daar heb ik altijd gewoond.
In uw jeugd?
Ja.
Ja, tot en met het trouwen.
Tot het trouwen.
Ja.
In 1955.
En samen met, hoe was het gezin samengesteld?
Ik had twee broertjes en één zusje. Vier kinderen.
Met de ouders?
Met de ouders.
En weet u waarom ze zijn toch wel regelmatig verhuisd, hè? Gingen ze, dat gezin ging dat dan?
Ja, maar dat was vroeger toch. Want als je de oude stamboom ziet, om de paar maanden verhuizen ze, dan konden ze weer een goedkoper huis krijgen. Of dan kregen ze weer een trapbekleding van een huisbaas als ze weer verhuizen en zo. En 13a hebben we dus gewoon waar bovenhuizen. En toen gingen we naar benedenhuis.
Oké.
Ja. Dus dat zal wel een reden geweest zijn dat we daar, en hadden we een tuin erbij, dus.
En waren het huurhuizen?
Ja.
Allemaal huurhuizen?
Ja, het waren allemaal huurhuizen.
En dat ging toe van woningbouwverenigingen?
Ik denk Ons Belang, als ik me goed herinner.
En uw plek in het gezin?
Ik was de oudste.
U was de oudste?
Ja.
En zat er veel leeftijdsverschil?
4 jaar. Ik was in 31 geboren, mijn broer in Paul was in 7. Ik was 4 jaar jonger als ik, dus 3, 37. Ja, lekker goed, 37. En mijn zusje in 39, april 39. Nee, ik was Paul in 36 geboren. Ik weet het niet meer. Ik ben ook een beetje wat af en toe wat kwijt hoor. Paul was van 36. Ik ben van 31, Paul was van 36. Nee, van 35 natuurlijk. Van 35. En mijn zusje van 39 en mijn broertje, die kwam wat later. Die was in 44, in de hongerwinter is hij geboren.
Einde van de oorlog.
Ja.
Ja. Dus dat behoorlijk wat leeftijdsverschil.
4 jaar tussen die 3 en 6 jaar tussen die laatste.
Ja. En had u daardoor ook nog een rol in Niet het mee opvoeden, maar wel.
Ja, heel veel. Ik heb heel veel thuis gedaan. En mijn moeder, die is een tijd ziek geweest. En is ook jong gestorven hoor. Maar toen was ik alweer getrouwd. Maar ja, ik ben veel thuis geweest. En mijn moeder wilde dat ik thuis was. En mijn vader wilde dat ik naar school ging. Wat een beetje een twee verschillende soorten mensen waren het eigenlijk.
Wat deed uw vader? Wat had hij voor beroep?
Mijn vader die werkte op de grofsmederij.
Ah, oké. Okay.
Die was fijn metaaldraaier.
Aha.
Zat een bedrijf in Leiden?
Ja, in de grof.
Ja, dat is een heel groot bedrijf geweest in Leiden. Ja.
Ja, dat was gespecialiseerd in draaien van bepaalde machine onderdelen. Dus.
Het is maar goed dat u de kussens heeft binnengegaan.
Ja, ja, zijn net op tijd. Het hagelt bijna.
Oh ja, dat zal zo weer over zijn.
Ja, denk het ook. Ja, ja.
En had uw moeder een betaalde baan?
Nee, dat was toen niet. Nee. Dat bestond niet.
En voor haar trouwde?
Nee, voor haar trouwen heeft ze. Wolspinnerij gewerkt, als ik me goed herinner.
Wolspinnerij in de stad?
Ja, ze vertelde daar nooit zoveel. Ze vertelde daar nooit zoveel over. En ja, je vroeg er ook niet naar. Tegenwoordig, de kinderen weten veel meer van mijn afkomst en van alles wat er gebeurd is, als dat wij dorsten nooit wat te vragen.
Oké.
Dat was niet zo.
En u vertelde van uw moeder wilde liever dat u thuis bleef en uw vader wilde dat u doorging
met leren. Bij uw vader waren ze allemaal echt van toen de tijd van het begin 1900 was dat natuurlijk. Die gingen allemaal naar school en als ze van school kwamen dan gingen ze naar de avondschool. En moest allemaal voor mij allemaal. Maar bij mijn moeder was dat niet zo. En dan gingen ook die kinderen vroeg de deur uit. He, en bij mijn vader zijn ze allemaal lang thuis gebleven tot ze trouwden.
Ja.
Dat was echt een heel verschil.
En wie heeft er gewonnen? Uw vader of uw moeder?
Beide. De een wilde. Ja, het was een goed huwelijk hoor, dat wel. Maar ja, mijn vader had andere ideeën als mijn moeder.
En had u zelf nog wel inbreng daarin?
Of nee, had je niet.
Naar wat de ouders zeiden.
Ja, en ik vond het ook wel fijn. Ja, je had een klein broertje en een klein zusje. Die heb ik altijd goed, lange tijd mee omgegaan natuurlijk. Dat moest wel. En mijn broertje is in de hongerwinter geboren. In november 44. Nou, dat was vreselijk. Die is geboren bij zo'n klein accu'tje. Van, die had zo'n oom gekregen met zo'n klein fietslampje erin. Daar is ze bij bevallen. Kan je niet voorstellen. Hè? Dat is...
Thuis?
Ja, thuis.
Wel met hulp?
Er was wel een dokter bij. De dokter is wel geweest. Maar dat was een zondagmiddag. Dat was een vreemde tijd natuurlijk ook. Zondag was het allemaal een beetje, zondag was het rustdag en
toen kwam het boertje.
En toen kwam het boertje, ja.
Ja, die trekken zich daar natuurlijk niks
van
aan.
Nee. Maar die is echt in de ergste tijd geboren.
En midden in de winter ook?
Ja, 19 november, hartstikke koud. Sneeuw was er, het vroor wel, ja.
En toen moest de dokter gehaald worden, of?
Dan ging mijn vader bij de kruidenier in de straat, ging die even vragen of hij op wilde bellen, dan moest de dokter komen. Want zelf had je geen telefoon. Dus toen kwam de dokter en dit is Hans geboren.
En dat was de dokter uit Leiden?
Ja, dat neem ik aan.
Ja. En had hij dan nog een vervoermiddel of moest hij ook alles lopen?
Nou, ik weet dat wij onze huisarts zelf had al fiets. Je was altijd op de fiets, dus je zal toen over op de fiets geweest. Ja. Dat weet ik gewoon niet.
Nee,
ik weet wel dat het hele. Ja, het was spanning in huis natuurlijk. Alles is donker. Er is geen gas, er is geen licht, er is niks. Want wij hebben vrij lang hebben nog licht gehad. Maar een week voor Hans geboren werd, werd ook bij ons het licht uit. Want de Leonardenschool, Potgieterlaan, daar zaten de Duitse officieren. En daar bleef dus licht branden. Die waren nog aangesloten en toen was die wijk daarachter net, die kreeg ook licht.
Doordat daar de
daar, en, ja, dat was dus aangesloten, ja. Ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar in elk geval, omdat wijkje was nog net, had nog elektriciteit.
Ja.
Maar ja, je had niet anders dan een klein lampje, want je moest verduisteren. Je mocht natuurlijk je mocht ook geen licht aan het, dus het was allemaal gordijnen voor de ramen, heel met kranten geplakt,
ja.
En zo.
Ja.
Want als ze zagen dat je leeuw kwam, dan kwam de Duitsers.
Ja. Ja. En was het toch wel een beetje feestelijk, ondanks dat het heel angstige
tijd was? Nee, dat was een ellende. Dus, ja, je had geen eten.
Ja, ik wou zeggen, ja, want
je een kind wordt geboren en er ja. staan twee andere kleine kinderen staan ernaast. Mijn zusje was dus toen... Nou, 44 en 39. Nou, dat is 5 jaar. 5,5 jaar. Mijn zusje was heel tenger. Dus ja, het kind had ook honger. En wij hadden eigenlijk, ja... Ik was de enige die het altijd maar troostte. Want ik heb geloof... Ja, ik heb wel honger gehad, maar ik had gewoon wel... Mijn vader had een kacheltje gemaakt. Een bonka. Ja, nog ergens oud plaatje zie je het nog wel staan. Een rond kacheltje. En met een rond ding erin, met van die luchtgaatjes erin. En daar brandde je dan wat takken in. Daar kun je dan een pannetje op zetten om wat te koken. Nee, dat was heel erg. Juist in die periode was het ergste.
Ja, ja.
Want je kon ook nergens hout halen. Want alles was al, alle bomen waren gekapt. Nee, dat was een hele nare tijd.
Kunt u zich herinneren wat u dan wel had? Waren dat de bekende bloembollen en zo?
Bloembollen en suikerbieten. En mijn vader kreeg nog wel... Ja, mijn vader die was, werkte op de grofsmeerij. Ja, dat is ook weer een verhaal. En daarnaast was het de meelfabriek. En in de meelfabriek, daar waren Duitsers die altijd met boten langskwamen. En daar werd tarwe, die door die slangen, ja, het waren van die grote slangen, die in die boten werd gespoten. En hadden ze altijd een afspraakje met die mensen die daar werkten. Dan deden ze, dan waren die boten vol en dan trokken ze die sluizen dicht. Er bleef er altijd wat in zitten.
Okay.
En dan gingen de mensen die op de grof werkten, die gingen dan s'avonds, als het donker was, met een bootje, daar naartoe en dan gooiden ze open. Dus ze hadden wel eens een zak tarwe.
Ja, okay.
En dan mijn vader en zijn collega's, die maakten weer kacheltjes voor die mensen die daar werkten.
Ja, zoals
en het was allemaal stiekem. En,
ja.
Ja.
En zo, hadden... zo zorgde je voor elkaar.
Ja.
Dus en, we hadden en, die, als, en als, sorry dat ik u onderbreek, maar die suikerbieten en bloembollen, die moesten jullie dan ergens op het land gaan halen? Of?
Weet ik niet.
Deed je dat in je achtertuin? Of,
Nee. Wat herhaalde ik niet met die suikerbollen? Weet ik niet. Suikerbieten, dat weet ik wel. Die kon je wel kopen. Daar kwam mijn vader af en toe wel weer thuis. Maar hoe je aan bloembollen kwam, dat wist ik niet.
Hoe smaakt dat, een bloembol?
Nou, dat die rokjes, die haal je eraf.
Ja.
En die zegt, je hebt mijn pennetje en die hou je in het vuur. En dan draai je hem net als dat je... Een
soort roosteren.
Je rooster in het kacheltje.
En als u de smaak zou moeten omschrijven, kunt u
ja,
dat nog?
Je zou het nou niemand moeten voorschotelen. Maar ja, en suikerbieten, daar ben je zo hees van.
Oh,
daar was je helemaal rauw van. En dan dronk je maar een beetje water, als er water was. En dan, dat was
als
het.
U zegt als er water was, dat werd afgesloten?
Ja, dat, je had niet de hele dag water. Soms werd er water toevoer afgesloten.
Met als reden om mensen...
Ja, ik weet ook niet waarvoor we bezuinigen, dat was niet meer.
Ja.
En gas werd ook af en toe. Nu had je ook s'avonds misschien een uurtje had je gas. En dan was het er niet meer.
Maar dan moest je maar afwachten wanneer dat er was. En
nou, dat iets, was, meestal werd het wel aangegeven. Dat je van zo'n 6 tot 7 kon je koken. Als je iets te koken had. Maar verder was het niet. Het was heel beperkt. Het is ook niet zo lang geweest. Het is echt die november en december maand en januari. En toen werd het ook het weer een beetje beter. Dat was ook wel altijd belangrijk natuurlijk. Dat je niet zo koud had. En ja, ik zat al met mijn broer en mijn zusje in de kamer geslapen hebben. Omdat het te koud was in de slaapkamers. En dat mijn moeder de matras in de kamer gelegd had. En daar sliepen wij op. Ja, het is niet zo vaak geweest, maar het is wel gebeurd.
Vaak genoeg dat u het zich nog herinnert.
Ja, ik weet het niet. Het zijn allemaal flitsen die soms dan zit je aan te denken en denk je, oh ja, dat was het en dat was het. Maar
komt het nog vaak terug?
Ja, dat heb ik nou, wat wij ook hebben meegemaakt. En mijn vader had tabaksplanten gezet in de tuin. En er groeide bij ons in de tuin niks, want mijn vader was helemaal geen tuinman. En mijn moeder ook niet. Dus wat er opkwam was altijd leuk, maar toen had mijn vader de tuin omgegaan, dan had hij wat tabaksplantjes gekregen. Van wie weet ik niet. Maar die had hij in de tuin gezet en die groeide wilde zo hoog zonder tuinplantje, de tabaksplanten. En hoe doe je dan met de tabaksplanten? Dus toen had mijn vader die iets aan doen. En mijn oom die werkte op de gasfabriek. En die zei, joh, je moet die bladeren afhalen en dan droog ik ze hier in de ketels. Dus dat deed mijn oom weer van mijn vader. Maar ja, toen had je van die bladeren van tabak. Maar je had er nog geen check van.
Ja, want daar moest nog iets bij, hè? Daar moest een soort
aroma. Maar dat. Waar deden ze dat dan mee? Nou, ze hadden daar wel iets voor. Dat weet ik niet meer precies. Maar ik weet wel, mijn vader had een machine gemaakt. En dat is een. Ik zie dat ding nu zo voor me. Dat was net zoiets een snijbonenmolen. Maar. Het was zo groot, had 2 platen hout. Hoe die aan kwam, weet ik niet meer. Er had een gaten ingemaakt met een ijzeren buis ertussen. En dan had hij hier een ding wat draaide. Dat had hij op de fabriek gemaakt. En hier een mesje. En dan maakte mijn moeder allemaal rolletjes van die bladeren. Die staat bladeren op elkaar. En dan wat vocht ertussen. En dan rollen. En dan snijden. Vreselijk gelachen.
Ja.
En dat was hartstikke goed, want toen hadden ze te pakken. En dat hadden mijn vader weer. Of voor geld. Mijn vader rookte zelf niet. Maar daar kreeg hij geld voor. En daar konden we appels voor kopen. Want er was weer in de straat daarachter, in de gemeentehuizen. Daar kon je weer iemand die altijd het appelen kreeg.
Ja.
En dan hadden we appels.
Ja, dus je wordt heel vindingrijk.
En dan kreeg je, er was bakker van Atten uit de Ten Katerstraat. Die was bakker en daar kon een broodje kopen voor 100 gulden.
Zo hé, 100 gulden?
Ja.
Onvoorstelbaar.
Ja. En dat.
Maar waren er dan ook echt
mensen? Een soort handelaar.
Ja, zoals zo'n bakker, die maakte dan eigenlijk ook...
Ja, hoe die dan kwam, weet ik ook niet. Hij werkte voor de Duitsers en dan hadden ze wel wat. En dan ging ik een broodje halen. Hm. Dus geld had je genoeg. Want mijn vader, die had het eigenlijk met mijn broertje heeft eigenlijk gedaan. Die had een papiertje op het raam geplakt. Wij snijden tabak. Want iedereen had, mensen bij een tuin hadden tabaksbladeren. Maar niemand kon het zo mooi snijden als mijn vader. Dus dat had mijn vader gemaakt. En toen op een gegeven moment stopte er een auto voor de deur bij ons met een hele grote luchtballon erop. Dat was een NSB'er. En het was Sanders. Van de Haagweg. En dit was een perzikkenkwekerij. En die had hele grote tuinen daar achter de Haagweg. Waar je nu... Ja, het is nu allemaal weg daar. Waar de voetbalvelden... Vroeger die voetbal... Heel vroeger voetbalvelden waren. Een heel klein straatje was dat. En daar... woonde een NSB'er. En die man die kwam bij ons. Ja, wij wisten dat een NSB'er... Ja, hoe dat weet ik ook niet meer. Maar we wisten dat een NSB'er was. En toen kwam hij bij ons. Zegt hij, ik heb gehoord... Hoe die dat gehoord was, weet ik niet, want het stond bij ons op het raam en die man die woonde achter op de Haagweg. Maar ja, en toen zegt hij, ik heb wat bladeren staan, kunt u die voor me snijden? Kunt u dat, mijn vader liet zien hoe we dat deden en hoe die, wat, ja, dat is hartstikke mooi. Maar hij zei, ik heb nog een grote hoeveelheid. Toen zei mijn vader, nou ja, ik wil het proberen. En mijn moeder had al de pest in, want het was een NSB'er. Ja. Dus die moeder die zegt er helemaal niet mee. Maar die was ook zwaar zwanger, want het was in het begin november. En toen kwam die met zo'n Philipsdoos. Toen zei ze, oh, wat er gebeurt. Zo'n grote Philipsdoos met allemaal bladen erin. Mooi, allemaal op stapels gelegd. Dus die man was weg en mijn vader zei, joh, daar kunnen we lekker wat aan verdienen. En dan kan ik wat brood halen, ik kan wat kopen. Maar mijn moeder was zwanger en het was echt een werk hoor. Want je moest al een aantal bladen en moest je rolletjes maken. Dan moest je dan vochtig maken en liet het dan een dag liggen met een doek eroverheen. Maar ja, goed, mijn moeder heeft tot de laatste nacht voordat ze een kind kreeg, hebben ze staan snijden met... Chicks als het. Maar bij ons kwamen nogal veel ondergrondse. Want in die gemeentehuizen, daar woonden, ja, waren toen de veel communisten woonden daar. Dus die hadden de communistische blaadjes allemaal. En die gooiden ze ook vaak bij ons in de bus. Daar hebben we ook een heel verhaal over. Maar goed, dus die jongens die kwamen wel eens even bij ons stiekem. Als de deur open stond, dan kwamen ze even binnen. Want die zaten allemaal ondergedoken. Dus allemaal was het een doosje meenemen. En dan kregen ze een beetje check uit die hoeveelheid. Want het was wel gewogen toen hij het bracht. Ja. Maar er was een beetje water bij. Ja. Ja. Nog een beetje water bij en een beetje op.
Ja, het was zwaarder. Ja.
Dus we hebben al vreselijk gelachen. Op laatst kwamen er meer, elke keer mannen binnen bij ons. En iedere keer een beetje check en de een nam een broodje mee en de ander nam weer wat anders mee, die weer wat hadden.
Ja.
Dus en verderop woonden dan weer mensen die hadden heel weinig, dan bracht mijn moeder dan weer de helft, dan bracht ze weer erbij dat die mensen ook wat hadden. Ja, dat was heel leuk. En toen, even voor dat geval, voordat we daarmee bezig waren, toen was er een keer op een avond, was er een inval bij ons. Want mijn oom was gevlucht, die was tot gevangen genomen en die was gevlucht. En toen lagen wij s'avonds in bed. En toen kwam de groene politie, kwam binnen. En die, mijn moeder die ging, mijn vader die was als de dood, die was altijd zo bang. Maar mijn moeder die ging naar de deur toe. Ze zei, ja, wat moeten jullie? Ze zei, open doen de deur, als schieten we het open.
Zo.
Ja, waar we ze met de gevaren laderen. Dus mijn kinderen eruit, wie liggen daar in bed, kinderen eruit. En we hadden een hal in het midden. Daar waren eerste gang en dan een hal in het midden. Dus we moesten op de hal gaan staan. En mijn moeder haalde de baby eruit, mijn zusje eruit, de kleinste. En was eruit. En ze had een dikke buik natuurlijk, met een dagpon over hem. En waar mijn oom was, mijn oom was er niet, moeder zegt, ik heb hem een jaar gezien, dus ik weet niet waar die is. Maar het hele huis werd onderzocht. Maar wij stonden allemaal op die hal. Maar in die tijd dat wij op die hal stonden, werden er ondergrondse blaadjes in de gang gedrukt. Want die bracht mijn moeder weer verder rond. Dus, altijd een stuk of 4, 5 met een touwtje eromheen. En die werden in de... Want die zagen, niemand zag dat er bij ons binnen was. Ze liep alleen met zaklantaars, want we hadden geen licht.
Ja.
En dus mijn moeder stond te beven in de gang, maar die hoorde het. En die op een gegeven moment, mijn moeder bleef maar voor de deur staan. En die zegt tegen mijn vader, die was ook uit zijn bed gekomen. laatst maar in de keuken kijken, er is hier niemand. Maar die bleef voor die deur staan van de gang. En toen op een gegeven moment, nou, dan gingen ze maar weg, dan gingen ze ergens anders kijken. Want moesten ze het adres van de hele familie opgeven. En mijn moeder loopt voor ze uit de gang in en gaat op die blaadjes staan. Ze had gelukkig een lange jachtnachtband om en toen met die blaadjes onder haar voetje. Heb ze in de gang staan beven van de kou en van de zenuwen. En zo zijn ze weggegaan.
Ja.
Nou, toen heb mijn moeder staan. Toen heb ik mijn moeder horen vloeken. Echt, dat was ze. Die was zo woedend, joh.
Ja.
Dat ze in de bus ging. Ja, maar ja, de andere dag is ze natuurlijk naar toe gegaan. Maar ja, die hadden niks gezien. Nee. Het was wat donker.
Het was
een afspraak. Ja. Dan bracht ze altijd een paar blaadjes bij ons. En die bracht mijn moeder dan weer verderop.
Ja, spannend hoor.
Zo. Ja, dat was echt. Dat was zo eng allemaal.
Ja, ja. En dat weet u ook nog echt.
Ja, dat staat gegrift.
Ja, precies.
En toen konden we eigenlijk weer naar bed. En ja, mijn zusje huilen, mijn broertje huilen, mijn moeder in de zenuwen, mijn vader over de toer heen. En nou ja, dan kroop Jan maar weer bij elkaar.
Zelfs troost bij elkaar voor de kou. Ja,
ja, en het was hartstikke koud, vind je al geen verwarming ook natuurlijk.
En je had elke keer de hele tijd op die gang gestaan
natuurlijk. Ja, je had een trui aan en want nachtkleding had je niet meer. Dat was er gewoon niet meer. Het was op.
En dat apparaatje wat uw vader gemaakt had om die checkies te draaien, dat had hij zelf ontworpen
en zelf
gemaakt.
Ik weet niet waar hij gebleven is. Dat vind ik zo jammer dat we die niet bewaard hebben. Waar het naartoe gegaan is, weet ik. Het was gewoon twee platen. Nee, het was ijzer. Op een plaat op de grond. En daar stonden twee vierkante standuitjes op met een buis ertussen.
Met die kon rollen.
En dan was aan die kant was een zo'n ronde draaiknop. Kon je draaien en dan wel een knoppenland die dus die in die pijp opschoof. En aan de andere kant was een soort meisje.
En is het meteen na de oorlog verdwenen? Of
ik weet het niet. Ik heb met mijn broer nog eens over gehad. Weet jij waar dat naartoe gegaan is? En nee, hij zei, ik dacht dat een kennis van ons, dat die toen meegenomen had. Hij zei, maar ik weet het niet.
Er is ook geen foto van
Nee, ik had foto's, maar mocht je helemaal niet nemen in de oorlog. Nee. En we hadden ook, we hadden wel een foto staan. Maar foto's zijn er niet van genomen.
Nee.
Dat vind ik wel jammer dat we die niet hebben gehad. Dat was echt een kunststukje. En dat had mijn vader zelf ontworpen.
En werkte uw vader, kon hij al die tijd wel doorwerken?
Nee, hij is toen, op een gegeven moment is er een razia geweest op de zaak. En toen werd dus een groot gedeelte van de mensen werd opgepakt.
Oh ja.
En naar Duitsland, En toen hoorde mijn moeder, dat ging allemaal zo vlug via, want iemand die in de buurt die ons woonde, werkte er ook en die was thuisgekomen. Want die was naar huis gestuurd en die kwam gelijk bij mijn moeder om te zeggen dat mijn vader nog op zijn werk was. Maar dat er een razia was en dat hij waarschijnlijk niet, hij moest naar Duitsland. Hij was teruggestuurd naar huis en moest de andere dag moest hij opkomen en moest naar Duitsland.
Dat was voor de arbeidseinsatz, zoals ze dat dan noemden.
En mijn vader die mocht blijven en mijn vader was eigenlijk een beetje specialist in wat daar gemaakt werd. En dat werd ook voor de Duitsers gemaakt. En hij werkte samen met zijn neef. Het heette alle twee hetzelfde. En mijn vader had vroeger dienst. En mijn oom Teun die had later dienst. Dus die vulden elkaar altijd. Die stonden achter één machine. En die konden alleen hun achter staan.
Ja, ja.
Dus hij mocht toen blijven. En toen hoorde mijn moeder, 's avonds kwam hij thuis. En toen zei hij zei, ik hoef niet naar Duitsland. Dus dat was hij hartstikke blij met me. Dat hij niet weg moet, want die andere is niet meer teruggekomen. Die meneer Van Vliet.
Oh?
Ja, die is toen naar Duitsland. Bij een fabriek in die bommen, waar de bommen gemaakt werden, moest hij werken.
Ja.
Die is niet meer teruggekomen. Nee, maar het was echt een angstige tijd hoor. En toen was Gaarkeuken. eten kreeg van de gaarkeukens.
Ja. Die laatste winter.
Ja.
En dan, nog even vragen, die oorlog, van hoe oud tot hoe oud? Van 40, 45 tot 45, hoe oud was u toen?
Nou, ik was in 31 geboren, dus ja? Ik was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. Nog geen 9 was ik.
Oké, okay. Dus zeg maar van 9 tot ja. bijna 14. Bijna 9 tot bijna 14 ongeveer. Ja. Ja.
En toen zat u waarschijnlijk nog wel op school toen de oorlog
was. Nou ja, ik heb op de... ik heb nog gekeken, maar ik heb helemaal geen foto's meer. De enige foto die ik heb is van een foto dat de school geopend werd. Dat is een Rijnsburger Singelschool. Want ik was niet katholiek en bij ons in de buurt was alleen een katholieke school en een christelijke school. En ik moest naar een openbare school. Dus ik ging naar de Rijnsburger Singelschool. Die werd toen pas geopend. Dat was een nieuwe school waar het Schuttersveld geweest is. En daar zijn wij in
Zullen we dat even controleren als
het
goed doet?
Volgens mij doet hij brand. Ja, hij doet het gewoon goed. Ja.
Onze school die werd geopend toen.
Het was een nieuwe school voor de oorlog.
Voor de oorlog. En het was in 38. En in 39 moesten we eruit. En toen was het, toen ging de Nederlandse militairen gingen erin.
Huh?
Want dan had je het Schuttersveld, dat was het expeditieterrein. Dat was een heel groot veld. En daar oefende de Nederlandse militair toen de mobilisatie uitgebroken was. En toen, toen moesten wij eruit. Toen zijn we gaan zwerven. Toen zijn de klassen naar beneden. Er was ook een school en die zijn naar de Paul Krugerstraat gegaan. En onze school ging naar de Boommarkt en de Aalmarkt. Daar werden we ondergebracht. De Boommarkt was echt was een oude school met houten trappen. Er waren herrie altijd. Alles was daar van hout. En toen zijn we een tijdje geweest en toen zijn er nog, zijn we op de, een paar klassen zaten op de Aalmarktschool. Ik geloof de hoogste klas. En de laagste klassen zaten op de Boommarkt. En ik meen dat ze ook nog een klas gehad hebben op de Rapenburg in Huize Bruins. Want nee, dat zegt jullie ook niet.
Ja, wat is Huize Bruins? Wat is
nou, dat was een heel groot luxe huis op de Rapenburg. En daar boven zaten Duitse officieren. En toen kregen we ook les in Duits. Ik geloof dat ik in de derde of in de vierde klas zat. Ja, flauwekul natuurlijk, maar we konden niet eens goed Nederlands.
Nee, maar,
en dat werd gegeven door een Duitse militair.
Oh, ja.
Tot onze hoofdonderwijs, meneer Voorwinde, die zei dat het niet nodig was, dat hij het liever Nederlands gaf, want dat de kinderen Nederlands spraken. En dat ze niet geen behoefte was aan, dat was al heel erg lef hoor, om dat te zeggen.
Ja.
Maar ja, dat begreep hij ook wel. Dus we hebben een klas in, ik denk dat het Huize Bruins geweest is.
Ja.
Hebben ze een tijdje gezeten. Nou, en toen, hebben we de hele oorlog hebben we daar gezwalkt, eigenlijk van de ene kant naar de andere kant. En
waar zijn we? Ging je dan lopend naar school?
Ja, ik moest lopend naar school.
Dat waren best enden dan.
Ja, en ik moest 4 maal door de spoorbomen per dag. Dus van 9 tot 12 uur naar huis, om 2 uur naar school. En om 4 uur weer naar huis.
Ja.
En ik moest altijd voor de sportboom wachten.
Ja. Ja.
En toen stonden er, in het begin toen ik op school was, stonden er stukken in de krant. Die heb mijn vader heel lang nog bewaard. Dat de spoorlijn omhoog zou gaan. Ja.
Een soort spoorbrug.
Ja, het zou omhoog gaan. Maar dat kon toen niet, omdat die... De vissers, de boten naar Katwijk konden, moesten komen.
Okay.
En dat kon dus niet met het stallage eronder. Dat, maar ze hebben het hele tijd uitgezet. En ze zou, elke keer kwamen ze weer erop terug dat het toch omhoog moest. Maar hij is nog niet omhoog.
Nog steeds hetzelfde.
Het is precies hetzelfde. Ja.
Want dat is nu natuurlijk het lijntje van
Leiden-Utrecht.
Toen ook al.
Hey?
Toen ook al.
Ja, dat is Leiden-Utrecht.
Ook al naar Utrecht.
Ja. Ja, we hebben toen een halve dag over, hoor.
Bleven die treinen de hele oorlog
gewoon? Ja, er zijn... maar je mocht niet in de treinen, want je moest altijd je pas hebben en een autowijs om met de treinen te gaan. Maar ik weet niet wie erin... Ik heb zelf niet gereisd in treinen. Ja, wel eens een keer, maar dat was veel eerder. Maar op laatst weet ik niet meer. Of je moest wel een bewijs hebben. Iedereen mocht niet reizen. En dat kreeg je natuurlijk alleen maar als je werkte of voor de Duitsers werkte. Of,
ja, ja.
Alleen dan krijg je zo'n vervoersbewijs.
Dan kreeg je zo'n vervoersbewijs natuurlijk.
Ja, ja.
Anders niet.
Dat, ja. Dat kreeg je niet zomaar.
Ja.
En, maar die trein is er altijd geweest. En ik ben dus die jaar dat ik naar school ging, ben ik altijd met we moeten lopen. En wel geen fiets. Ja, later wel, na de oorlog wel, maar in de oorlog had je geen fiets, want als je een fiets had... Ja, ik had wel een fiets, want ik ging wel melk halen, maar geen banden erom.
Houten banden.
Ja, houten banden. Ja. Want toen mijn broertje geboren was, die was in 1944 november geboren, toen ging ik elke dag naar Zoeterwouw om melk te halen.
U?
Ja.
Zo, lopend dus?
Nee, op die fiets met zonder banden.
Ja.
Ja. En dan ging ik van huis af de Haagwegbrug over, spoorboom over, Witte Singel, Herenstraat, Zoeterwoudseweg, de brug over, naar de Vrouwenweg helemaal,
ja,
Noordbeurseweg af. En dan langs het watertje,
ja.
Daar ging ik melk halen.
En waar hield Leiden toen op?
Hé?
Waar hield Leiden toen op?
Waar?
Nou, jouw vraag is waar Leiden ophield en waar zoeken
we over te gaan. Bij de Vrouwenbrug.
Oké.
Okay. Je ging de Heerstraat op. En dan heb je de Heerstraat.
Daar waren natuurlijk ook al.
En dan krijg je de Zoeterwoudse weg. Maar dat was toen allemaal land.
Ja, ja. Tuurlijk.
Maar Sanders staat er geloof ik niet. En daar ergens... dat was daar, waar de Druivenstraat zit. Daar was allemaal land, dat waren volkstuinen. En dan reed je eentje door en dan kwam je daar aan die Vrouwenbrug. Nu staat er nog dat restaurant aan de andere kant.
Kronenstein.
Ja. En dan moest je de hele Vrouwenweg af. En de hele Vrouwenweg af tot het eind bij het klooster. En dan moest je de hoek om en dan kwam je bij de...
Daar waren boerderijen.
Noordbuurtseweg.
Ja.
En dan was je...
Mee. En dan ging je dan nam je een pan mee of een kannetje? Of?
Nee, flessen. Flessen hadden we wel. En dan nam je met een paar flessen mee en dan kwam je bij een boerderij. En dan mocht je erin of je mocht er niet in. Als er al mensen binnen waren, dan mocht je niet, maar ging je naar de volgende. En dan haalde je een liter melk, of 2 liter als je geluk had. Nou, dan gingen we naar huis. Mijn broertje had geen borstvoeding van mijn moeder natuurlijk.
Dus die had ze niet.
Dus toen, en dan vond ik het zo zonde, want die melk was heel dik. Dat is echt volle melk natuurlijk, want met deze heleboel water erbij voor hem. Om voordat hij in elk geval te eten had. En voor mijn zusje een beetje met pap te koken van graan of wat dan ook.
Ja.
Dat elke dag. En ik ging wel eens met iemand die bij ons in de buurt woonde, een meneer. Die ging ook wel eens. Die was gehandicapt. Die had een vrijstelling. Die hoefde niet in Duitsland. Dus die kon wel mee. En dan... maar op een gegeven moment durfde hij toch niet meer. Dan ben ik op oudejaarsdag met een broek van mijn vader, want het was stevens koud, een broek van mijn vader over me aangetrokken en op de fiets naar Zoeterwoude gefietst. En dan was het ook 13, 14 jaar.
En die meneer, die durfde niet?
Nee.
Dat die was vond dus ook een risico.
Nee, die mocht niet. Die was bij een vrijgezel, die was bij zijn vader en moeder nog en woonde die in. Ja. Die ging toen niet. Maar ik heb door heel veel heen en weer gefietst. Elke dag melk halen.
Goed conditie gekregen.
Ja, ja, ik heb heel wat afgefietst. Ja. Want het was een end hoor, als je dan in regende. En ook altijd in donker rij.
En die banden die je
Ja. Mijn vader had van die rubberstangen, ik weet niet hoe die, waar die daar aan kwam, had hij er omheen gemaakt. Dus je toch een beetje, maar ook niet, op een gegeven moment waren die ook op.
Ja,
en toen fiets je gewoon op die ijzeren wielen.
Ja.
Ja.
Ja. En u vertelde over een oom die hetzelfde heet als uw vader.
Ja.
De familie van uw ouders, wonen die ook in de buurt?
Nee, mijn grootmoeder woonde op Zaarlem Trekvaart. Helemaal vooraan. Naast Van de Wiel, de fietsenwinkel. En daar woonden mijn oma en mijn tante. Maar daar kwamen we niet. Ja, je kwam daar niet, het was te ver weg. Mijn moeder had 3 kleine kinderen en dan moest je dan allemaal lopen. En dan was dat alleen maar 's avonds natuurlijk als je kon. En dan ging mijn moeder de deur niet uit. Mijn vader ging dan zondags altijd even naar... Nou, voetballen ging hij later, dat was heel veel oorlog. Maar na zijn moeder dan, dat ging hij er wel met een van de kinderen mee. En dan ging hij eens lopen. Of ik ging mee, of mijn broertje ging mee. Maar meestal ging mijn broertje mee. En dan ging hij even naar zijn moeder kijken, maar voor de rest familiebezoek deden we in die tijd niet. In die laatste
oorlogstijd.
Dat was eigenlijk alleen de... Had je contact met je buur. Hè? Dat was dichtbij en daar kon je naartoe en daar kon je elkaar helpen. En mijn moeder was altijd nog eens over van even kijken of die goed gaat en of daar goed gaat. Maar ja, we hebben heel wat de gekke dingen meegemaakt hoor.
Ik heb gehoord dat op het laatste. Wat de school betreft, dat in die laatste hongerwinter de school ook niet meer doorging. Nee. Omdat er ook geen verwarming meer was.
Er was geen verwarming. We zaten met, ik heb nog een beetje jassen aan in de klas. En dat op een gegeven moment, ik ben niet meer naar school gegaan de laatste tijd. Dat was afgelopen. Weet je, waar moest je heen? En ook de school waar we waren, want ik dacht dat ik laatst op de boommark geweest ben. Nou, de ruiten waren kapot en er waren planken voor gemaakt en die werden er afgehaald en dan de andere dag zat je weer zo naar buiten. Dus dan moest je maar weer naar huis toe. En dan ging je maar weer op je houten klompjes naar je huis toe.
Want het hout werd natuurlijk weer gebruikt om
te stoppen. Ja, dat braken ze af. Mensen die dat konden gebruiken en op een gegeven moment waren de traptreden waren uitgehaald. En de leuningen waren uitgehaald. Ja, dat is...
En hoeveelste klas, hoeveelste jaar was u toen bezig?
Ik denk dat in de vijfde... ik ben de eerste... Ik ben er begonnen, geloof ik. In 1939 zijn we ook een jaar daar geweest. En toen zijn we naar de... op de Aalmarkt heb ik heel kort gezeten. Op de Oude Vest hebben we ook nog gezeten. Op de Bloemsma-school was dat. In de Ceciliastraat.
Oké.
Daar was ook een grote school. Dat was een hele grote school. Daar hebben we ook nog een tijdje gezeten. Met een paar klassen. Ja, je, op een gegeven moment, ze waren er wel kinderen, maar je wist niet of ze van jouw school waren of van de andere school. Want alles was scholen die van ons natuurlijk, omdat ze bij dat exercitieterrein waren, was het natuurlijk prachtig, die hele scholen erin. En dan die twee scholen werden weggedaan. Ja. We gaan maar wat anders zitten.
En leerkrachten, onderwijzers gingen mee?
Nou nee, die waren naar Duitsland en die zaten ondergedoken. We hadden enkele juffen.
Hmm.
alle mannelijke...
Ja, het hoofd van de school die is wel gebleven. En er waren nog twee, de juffrouw Polen was er en juffrouw Meijer en juffrouw Broeze. En,
wat heeft u een goed geheugen, dat u dat nog weet?
He?
Wat heeft u een goed geheugen? Dat ja. u die namen nog weet. Hè?
Ja. Ja, je zit hier allemaal op moeten zien. Dat is juffrouw de Polen, dat is meneer... die weet ik nooit. Dat is juffrouw Meijer, dat is meneer Voorwin, dat is juffrouw Broeze, dat is meneer Pukkel. Maar hij heette Overbos, maar hij had een pukkel op zijn neus. Hij heette Overbos. Die was Noordwest, of zoiets eigenlijk heette die man. Maar die heb ik nooit gehad, dus die naam heb ik niet. Juffrouw de Polen was er ook. En daarnaast waren ook nog een paar andere leerkrachten erbij gekomen. Dan de klassen toen te groot werden. En meneer Franke en meneer Franke, de oprichter van de, hoe heet dat koor? Dat Leidse koor wat geweest is.
Leidse Sleuteltjes?
Leidse Sleuteltjes, die hebben we nog les van gehad.
Oké.
Een vioolles. Ja, we hadden in de klas met de viool, we moesten zingen, ja, dat was leuk.
Ja.
En meneer Spanjaard, die hebben ook een tijd gehad. En meneer, hele lange meneer, weet ik niet meer. Maar die waren allemaal jonge lui, die net van school, net afgestudeerd waren. Maar die moesten allemaal weg.
Ja.
Ondergedoken of weet ik waar die heen. Die hadden we niet meer. Dus we hadden eigenlijk... Soms geen klassenleraar. En of een heleboel kinderen die maar bij elkaar gingen zitten. En dan kwam af en toe een juf even langs.
En dan ging je zelf aan het werk.
Hè?
Dan ging je zelf aan
ja,
het werk.
Ja, dat is het begin van het moderne onderwijs. Ja. Ja.
Gingen we wel met plezier naar school?
Hè?
Gingen we met plezier naar school?
Nee, ja, het was eigenlijk een beetje keetschoppen. Ik, nee, dat was niet leuk allemaal. Want, nou ja, je was brutaal. Want dan in Huize Bruins weet ik wel dat daar Duitse officieren liepen. Ja, af en toe waren het allemaal, voor als meisje zijnde, waren allemaal mooie mannen hoor. Want dat waren het wel, want ze liepen in mooie pakken. En ze waren goed verzorgd en zei ik, had al veel rotmof en zei ze, oh, maar moeder, zeg, hou je mond dicht hoor. Maar ja, die maakte allerlei opmerkingen over en lijkt wel Hitler wel en dat soort dingen. Ja, dan moest je uitkijken, want er zijn er wel een paar van school afgestuurd. En ook vriendinnetjes die hier nog bij staan, die waren jodinnetjes. Die werden toen, dat was de eerste keer dat in een klas zaten, dat de politie kwam en die kwam de joden eruit halen. Joden, kijk of de jodenkinderen in de klas zaten. En dat er een meisje was, Pep Schelvis. En die was in de klas. En die meneer Voorwinde kwam de klas in. En hij pakte haar beet en zette ze achter zijn rug. En die Duitsers kwamen voor hem lang. En hij heeft ze achter zijn rug heeft hij de gang opgeduwd. En zij is gevlucht naar de wc. Ja, die kinderen wisten dat wel natuurlijk. En ze hebben in elkaar gezeten. En zo is ze er doorheen gekomen.
Sorry.
Later toch opgepakt hoor. Dus ze is toch weg geweest.
En beseften jullie op dat moment al...
Ja, want er zaten ook NSB'ers bij ons in de klas. Dat meisje, die was... bij de Hitlerjongens. En die moest in uniform op school komen. Voor de vader. Van der Laan. En die hebben laatst... we hebben een paar jaar geleden... Nou ja, alweer tientallen jaar geleden... hebben we een reunie gehad van de school. En toen was dat meisje is erbij geweest. Ze zei, weet je wat een leven ik heb gehad? Ik had geen leven. Ik werd door iedereen aangekeken en iedereen uitgescholden. En niemand. Ik kon niet spelen met kinderen. Ik werd al vooral uitgemaakt. Maar ze moest voor de vader in uniform naar school.
Ja. Ja, als kind heb je dan geen keuze. Ja.
We hebben een paar Joodse kinderen gehad en die zijn er een paar opgepakt. En in Jan Vossenstreek, daar woonde een Jodinnetje. En een Nens Meer naast elkaar, die twee meisjes zat in de klas.
Waren vriendinnetjes misschien?
Ja, waren vriendinnen. Maar ja, dat was. Ja, het was nou eenmaal zo.
Ja.
Nee, maar daar hebben we veel meegemaakt in de oorlog. En nou ja, toen hebben we ook nog de bevrijding. Toen we eindelijk bevrijd waren, ja. Toen was iedereen door het dolle heen natuurlijk.
En maar toen was er nog niet meteen voedsel, neem ik aan, of wel?
Nou, dat was er eigenlijk al eerder. Je kreeg het Zweeds witbrood. Het Zweeds, een paar dagen voor de bevrijding had je dus die vliegtuigen die overkwamen,
oh, ja,
die op Valkenburg dropten. En toen kregen we, maar toen kregen eerst kinderen, kleine kinderen eten. En we kregen melkbonnen en voor de grotere kinderen was het natuurlijk niet zo veel. Maar je kreeg in elk geval wel wat. En dan kreeg je het eerste Zweedse bitterbrood van het uitgedeelte, kreeg iedereen een half broodje. En dat werd, dat kreeg je door bonnen die je kreeg, werden een bongelden gemaakt van die bonkaarten die je had, dat je daar een broodje op kon maken. Maar dat was niet allemaal tegelijk. Want het was natuurlijk, die bakkers moesten allemaal weer op gang komen voor, nee, dat brood, ja, die zijn hier gebakken, in bakkerijen. Dus het was niet allemaal, en mijn vriendinnetje, die woonde in de Narmstraat, die had het al gekregen. En toen kreeg ik van haar een sneetje brood. Want ik was ook, ging ik herhalen, maar toen ging ik weer naar school. Of, nee, we gingen, ik weet niet, nee, we gingen niet meer naar school. Ik ging naar haar toe, want ik wist dat zij brood zou krijgen, die dinsdagbrood. En toen heb ik van haar een sneetje brood gekregen. Maar die moest je wel terug hebben als ik mijn brood kreeg.
Ja, 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 ja.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja,
ik kreeg een sneetje brood.
Ja. En hoe smaakte dat eerste sneetje brood?
Ja, dat was natuurlijk heel, ja, nou zou je zeggen van een beetje volkorenbrood. Maar het was heel lekker wit brood. Heel hoog was dat. En ja, maar we kregen geen boter op, want die hadden we niet natuurlijk. Maar gewoon
alleen al dat brood.
Een beetje suiker kregen we er ook op. Ik weet het niet meer eens meer wat we erop kregen. Maar je kreeg in elk geval, en dan steed je dan door in vier, elke keer een stukje.
Ja, ja, ja.
Ja, dat was heel, heel leuk. Heel, heel spannende tijd. Ja, ook wel een leuke tijd. Ondanks de ellende natuurlijk die wij niet zo goed kenden. Maar mijn moeder met een paar kinderen. Dat je kind niet eten kan geven. Mijn moeder die had, we hadden dus wel in de oorlog bonnen. En mijn moeder had wel een broodje per week geloof ik. Of per langere tijd. Maar dan samen sneed ze één sneetje. En dat was dan voor allemaal. En dat nam ze dan mee naar bed. En dan, s'morgens, mijn broer had altijd honger. Ja. En dan had ze een stukje brood. En dan kreeg hij een stukje brood. En stil hoor, niks zeggen. Want ja, mijn zusje wilde ook brood. En ik wilde ook brood. En, maar ja, dat had ze het gewoon niet.
Ja. En kreeg zij wel meer omdat ze in verwachting was?
Ja, ik geloof het wel dat ze dan iets meer kreeg. Maar wat ze...
Want wie bepaalde dan hoeveel bonnen je kreeg?
Dat werd elke week bekendgemaakt in een blaadje. Die had wat er geldig was, welke nummers er geldig waren en wat er te koop was. En wat er dan al te koop was, dat was natuurlijk heel weinig. Kaakjes hebben we ook, oh nee, dat is ook weer na de oorlog geweest. Een blikken kaak van de Amerikanen. Maar in de oorlog... dat we kregen, misschien ook bloembollen, steelbollen waren, en groenten, kool, was ook geloof ik een bonnen, en stroop was er ook, maar dan kreeg je, dan ging je met een bakje naar de winkel en dan kreeg je een soepkom bij wijze van spreken, zeg ik nou.
Ja, ja.
Wat het toen was, weet ik niet. Zoiets. En dan kreeg je een hoeveelheid stroop. En dan gortepap maakten we. Dus rijst hadden we ook niet natuurlijk, want dat kwam niet meer vandaan. Mijn zusje heeft toen ze 6 was, voor de eerst een banaan gegeten. Want uit Indië kwam niks natuurlijk. En wortels. En mijn vader heeft nog een tijd een volkstuintje gehad. In de druiven, waar nu de Druivenstraat is. En daar heb je toen wel kool gezet. Dus we hebben lang rapen en rode kolen gehad. Die spaar, die was heel zuinig op. Elke keer maar weer 1,5 kool. Maar ja, als je 12 kolen hebt en je bent met een gezinnetje, dan ben je ook niet zo lang mee eten natuurlijk.
Had hij dat in de oorlog?
In de oorlog.
Volkstuin.
He?
Die volkstuin, had hij dat in de oorlog?
Ja, want in het begin van de oorlog. De eerste tijd.
Want maar dat werd dan niet door andere mensen gestolen?
Ja, hoe verder die in de oorlog ging, werden die tuinen leeg gehaald. Die kon je niks meer doen. Nee. Ja, want mensen hadden, niemand had wat.
Nee.
Dus als je zag dat daar wat stond, dan haalde hij het weg. En bomen ook, die kapten ze om. De bielsen van de rails werden afgehaald. En bij ons aan de overkant had je die spoorlijn, die ranzeerterrein van de Haagweg, daar waar toen die treinen die naar Duitsland reden. En daar werd dus aanvoer, waar in die Potgieterlaan, daar had je zo'n water. Er waren die boten en die kwamen dan aan. En dan werden de wagons aangereden. En die stonden dan voor die boten en dan ging het in die boten. En dan, er viel er wel eens wat uit. En er waren van die open wagons, niet met dak erboven, maar van boven open. En die kwamen daar langs. En dan moest de andere dag, of de dag daarna, werd dat leeggehaald. Maar er waren altijd bewaking van Duitse soldaten. Maar het was ook in de winter en die sloot was dichtbevroren. Dan gingen we met de step van mijn broertje op het ijs. En dan klom ik op de rangeerterrein met allemaal kinderen. En dan kropen we in die wagons. En dan gooide ik een tasje mee, een zakje. En ik had zo'n hele stevige zak. Dat was mijn moeder hadden we al lang. Die had dat mijn oom toen meegenomen. Dat waren die zakken waar ze de paarden mee voeren. Dat waren
zo'n havenzak.
Ja. En daar gooi je stoelen stukken gietkooks in. En dan gooide je eruit. En dan klom je gauw uit die wagens. En dan gooide ik hem op het ijs. En dan pakte mijn broertje hem op. En die zette hem op de step. Want die had de step. En die liep naar de overkant. Dat was ik er ook. En dan ging ik daar weer eraf.
Ja.
En dan hadden we weer een paar stukken kolen.
Ja. Was u toen wel eens bang als u dat soort dingen deed? Of,
Nee.
Nee.
Was dat ik ben één keer bang geweest. Mijn moeder was toen in mijn verwachting en dat was in september. Toen we de graan binnen geloodst bij de boer, ben ik één keer naar de meer gelopen. En naar Lisse. Ik denk dat het Lisse was, ik weet het niet zeker. Maar ik ben de derde Poelaan, was daar. En dan moest je de derde Poelaan op, kwam je in de meer terecht. En dan ging je tarwe halen. Maar mijn moeder kon dat niet lopen natuurlijk. En ben ik met twee buurvrouwen, die gingen. En ze zei, moeder, mag Geetje daarmee? Dan zei ze, ja, dat kind. En moet ze, ja, maar dat kan ze wel. En ik ben achter die vrouwen aangeschokt. Want ik werd niet geaccepteerd natuurlijk. Die vonden het maar heel vervelend dat ik meeging. En toen zijn we naar de meer gegaan. En daar hebben we een hele dag bij een boerderij gestaan. In een rij, ging je daar in de rij staan. Want als het dan vol was, of genoeg mensen binnen waren, dan ging het hek dicht en dan moest je wachten tot je tarwe kreeg. Maar toen moest ik ze nou weer plassen. En ik durfde niks te zeggen en ik moest ze nodig. En op een gegeven moment, dus had ik tegen die ene buurvrouw gezegd, ik moest zo plassen. Ze zei, ja, nou, dan hou je maar op hoor. Maar toen kwam die boerin voorbij. En toen, ik denk, ik vraag het maar. Want ik durf niet mijn broek te plassen. En toen zei ik, ik moet ze naar de pas, mevrouw. Mag ik alsjeblieft zeggen de pas? Ze zei, ja, maar meisje, ga maar mee. En toen ging ik naar een wc, een schuur in. En daar waren hele mooie toiletten. En ik ben daar wezen. En ik kom die toilet uit. En daar was een heel rek met eieren. Ik denk, eigenstolen. Echt een ei. Maar ik had nog verder niks. Ik heb met dit ei in mijn zak gestaan. Ik had een vrij bijen jas aan. Dan. En die had ik het ei ingedaan. En mijn zak doek er overheen. En ik weet niet wat ik allemaal erin gestopt heb. Maar goed, en toen hebben we dus 5 kilo tarwe gekregen. Dat weet ik nog goed, in die ding. En die heb ik op mijn nek gehangen. En toen moesten we weer terug. Maar goed, jij de derde Poelaan af. Nou, ik weet nou niet meer hoe die wegen heet. Het is allemaal zo veranderd. Lopen naar huis. Maar het was s'avonds per tijd. En toen waren we halverwege. En toen stopte er een paardenwagen. En de man zat voorop. Wat het was, weet ik niet meer. Maar die zat voorop met een oud paard. Sukkelde voor. Maar er was zo'n laadbak achter. Mijn hand zeker wat zeggen. Toen zei hij, spring maar achterop, dan kan je meerijden. Maar ik liep al heel achter die twee dames die, waar ik met meegegaan ben. Dus ik gauw achter die ding aangerold en erop, maar op die kant springen, want hier zat dat ei. Nou, ik heel voorzichtig, ik was nog alleenig, dus ik achterop gesprongen. Ik zei, ja, maar die twee dames, twee mevrouwen moeten, zijn er ook bij, hoor. Die moeten met mij mee. En toen zegt hij, oh, hij mompelde wat, maar daar ging hij ook langzaam lopen, rijden met het paard. Hij reed al langzaam, maar hij ging nog langzaam. En toen zei hij van, gaan jullie maar achterop zitten? Toen zei hij, nou, ja, dat is waar, zo stram als wat, die twee dames. Maar ik heb ze maar opgetrokken. Ook maar weer, dat ik voorzichtig was met die kant van mijn jas. Ik voel het nog, dat ijs zit altijd. En nou ja, goed. En, maar toen kwamen we bij het station aan en toen was het dan bij 8 en toen was het per tijd. En toen ben ik heel hard gaan hollen met 5 kilo tarwe en een ei in mijn zak. Toen moest ik de havenzaklaan in, Morsingel op, Morsweg op, naar de Haagweg. Dus, oh, oh, oh. En toen kwam ik thuis en zei, moeder, meid. Mijn moeder stond aan de achterpoort.
Die was al bang.
Want, ja, mijn kind, waar blijf je dan? Ik zei, nou, ik ben er toch.
Ben je een hele dag onderweg, hè?
Maar Larissa, dat is ook een ontzettend eind, toch?
Ja, nou ja, en zij wist dat ik niet alleen was. Dus ja, het is ik begrijp niet dat je dat kon, maar het is echt gebeurd. Want ik ken je zo, die derde Poelaan op de hoek was een cafeetje. En daar kon je koeken kopen voor een kwartje. En dat waren, de smaak weet ik nog, het is een kruising tussen snijkoek en karton, zo vies.
Okay.
Maar ja, je had wat naar binnen. Uh-huh. En dat, ik heb het echt gedaan en toen had ik dus 5 kilo tarwe bij me.
En een ei.
En een ei. En toen zei mijn moeder, meid, nou, een Leids gebruik is van, je kan een ei in mijn gat gaar blazen. Ken je dat? Nou, dat is een Leidse uitdrukking. En dat zei mijn moeder. Toen zei ik, oh ja, ik zei, doe het dan eens. En ze haalt die ei en zei, kind, hoe kom je daar? Ik zei, ik heb gestolen. Nou ja. Stelen was...
Dat kon je ook niet laten staan, denk ik.
Nee. En ze hebben moeder hem gekookt en we hebben ze samen met mijn zusje.
Hebben ze jullie het opeten?
Die was dan, ja, die was helemaal, die was zo mager. Dat kind was zo lijn. Die is ook 7 maanden, na de oorlog is ze 7 maanden naar Zweden geweest om aan te sterken. Maar daar hebben ze echt met z'n tweetjes op zitten. En ik heb ernaar zitten kijken.
Oh, je heeft zelf het niet opgegeten?
Nee.
Ah.
Ja, maar zij hadden het, mijn moeder was in verwachting en mijn zusje was heel mager.
Ja.
Dus die hebben het allemaal, blauwe mazelen gehad.
Wat zijn dat?
Daarvoor, toen was ze 5 jaar, zou dat wel worden. heeft ze blauwe mazelen gehad. En toen heeft een arts heeft een nacht bij ons in de stoel gezeten, omdat ze zo ziek was. Hij zei, het was met haar verjaardag, de dag daarna zou ze jarig zijn. En toen zei hij, als ze morgen haalt, dan haalt ze het. En ze heeft ze gehaald.
Blauwe mazelen, daar heb ik eigenlijk toch nog nooit van gehoord.
Nee, ik ook
geloof,
niet.
Ik geloof best dat het...
Maar het zal best wel iets geweest zijn, maar ze is heel erg ziek geweest. En ze was helemaal onder de vlekken. Ze lag bij mijn vader en moeder, een beetje stond naast hun bed. Maar ze is heel erg ziek. Maar wat het ook, ik heb het ook nooit eigenlijk opgezocht of wat het geweest zou kunnen zijn. Maar ze hebben met z'n tweeën, ik zie ze nog zo zitten.
Ja, heel ei.
Gek hoor, maar ja. Het is zo.
Ja.
Dat ze een eigen coat hebben, dat, ja. En na de oorlog, toen zat mijn neef, die was in militaire dienst, die was officier. En die zat bij de voedselvoorziening. En toen was mijn vader naar mijn tante gegaan. En toen kreeg hij van mijn tante, kreeg hij zo'n, wat je als je het zou zien, zou ze zeggen, het was een bloedworst.
Mm.
Maar het was bevroren eten. Het was van de Canadezen.
Oké. Okay.
Dat was een rol. Gewoon, als je het zo zou zeggen, een bloedworst. Zo'n witte vel eromheen. Dus mijn vader komt thuis, toen zegt hij, wat moet ik daarmee? Toen zegt hij, ja, mijn zus, die zei, je moet het vel eraf halen en moet je het heel zachtjes opwarmen. Nou, dus mijn moeder had gedaan. Dus toen hebben we dat opgegeten. En ik heb het ook gegeten. En ik heb 2 minuten later alles eruit gegooid.
Dat kon je gewoon allemaal niet meer hebben?
Ik kon het niet meer hebben. Ik heb het al. En mijn moeder en mijn vader en mijn zus hebben het. Die hebben het wel ingehouden. En het was maar een heel klein beetje hoor. Maar al wat ik naar binnen gekregen heb, is er zo uitgegaan. En ik me huilen van, waarom hebben jullie het niet opgegeten? En al die dingen.
Ja,
ik heb
het
allemaal weer weggegooid.
Ja.
Ja, dat was echt een... We hebben zoveel meegemaakt. En sommige dingen dan ineens denk je er weer aan. En dan zie je het weer zo voor je hoe het geweest is.
Ja. En bombardementen op Leiden. Zijn die er eigenlijk veel geweest?
Ja, heb ik ook een keer meegemaakt. Toen kwam ik van school. Waar zaten we dan? Dat was het begin van... We kwamen van school af en ik ging met een vriendinnetje mee. Ik zou met een vriendinnetje meegaan en die zou bij mij komen spelen. Het was woensdagmiddag. En toen hadden we Franse les gehad tot 1 uur. En toen zijn we de stationsweg overgestoken. Want zij woonde in de Havenzaklaan. Ken je dat? Waar vroeger het spoorwijk was, dat in achter het station was dat eigenlijk. En daar zijn we naartoe gegaan. En toen vlogen de vliegtuigen. En toen hoorden we schieten. En toen ben ik de Havenzaklaan afgegaan. Ik ga naar huis toe. En toen is dat vliegtuig neergestort op het huis naast haar.
Zo.
Op nummer 2. Nijsjesstraat. En het was aan de spoorbaan. Het was een Engels vliegtuig. Die is toen neergestort daar. En bommen zijn er toen ook nog gevallen later. Wat ik meegemaakt heb bij ons thuis dan eigenlijk op de Rijn- en Schiekade. Daar was ook een bom gevallen.
Ja, dat was heel dichtbij.
Ja. En dat was bij nummer 6. Want daar woonde iemand die we bij de buren kwamen. Heel wat bevoorhand op de Rijn- en Schiekade. Daar is ook een bom gevallen. Maar bij ons, ja, verder wil ik eigenlijk niet.
Ja, bij het station zijn er, geloof ik, nog, is nog een bom gevallen en op het Elisabeth ziekenhuis.
Ja, dat vertelde me, dat hoorde ik later van mijn schoonmoeder, of van mijn man eigenlijk. Want die woont op de Hoge Hoerd. Die hebben staan kijken boven.
Oké.
Ja, dat is een doverkant bij hun. Ja, daar hebben wij eigenlijk, en op de Nieuwe Vaart zijn bommen gevallen. Maar dat was allemaal te ver weg
voor ons
kinderen zijn. Je wist niet eens waar dat was. Jij wist wel dat het ergens was daar, maar
Maar je hoorde dat wel?
Hoorde je wel. Er waren weer een paar vliegtuigen voor. Nou, het spectaculairste is geweest de inval. Die parasitisten die boven ons kwamen. Die zijn bij ons boven losgelaten.
De bevrijding. Want
die zaten op de. Die moesten die spoorlijn innemen. En die kwamen bij ons in straat terecht. Het was een zaterdag, maar een zaterdagochtend. En toen zag zo veel mannetjes uit de lucht komen.
Dat was vlak voor 5 mei.
Ja, nou, dat, nee. Ja,
dat was het begin van de oorlog.
In het begin van de oorlog.
Dus dat waren Duitsers?
Ja, dat waren Duitsers. Oh. En toen, wij hadden een hoekhuis. En dan had je hier de ramen van de voorkamer. En daar was een raam. Een klein raampje. En daar stond een soldaat tegen de muur aan. En mijn grootvader, die liep daar ergens in de straat. En die had zo'n mes bij hem. En toen mijn moeder de raam op. Pa, doe het niet hoor, laat die jongen lopen. Dat is echt een jongetje van 17 jaar. En die keek zo om in mijn gezicht. Want mijn moeder stond met mij in de voorkamer. Ja, hele jonge jongetjes. Maar dat heb ik wel gezien. En met de nacht in 4 mei, dat oorlog begon. Die handkerchiefs die vlak over de huizen heen gingen. Heel laag. 'S nachts om 4, 5 uur. Hoorde herrie, moeder, wij het allemaal luid. Ja, iedereen liep naar buiten. Er kwamen die vliegtuigen vlak over de hele boel achter elkaar. En toen werden er ook mensen uitgegooid.
En dat was ook toen de oorlog begon.
Ja, dat was echt toen de oorlog begon.
En hoe hoorden jullie van de bevrijding?
Hoe hoorden jullie van de bevrijding? Ik was naar Volkshuis geweest. We gingen nog wel eens naar Volkshuis. Daar waar we handen knutseldingetjes,
er werd wel wat gedaan. Dat bestaat nog steeds.
En dat bestaat nog steeds. Maar toen was het eigenlijk al wat rustiger. Want toen hadden we al voedsel gekregen en iedereen had zo'n beetje van, die Duitsers gaan wel weg en je had de dolle dinsdag gehad. Dus je zag het allemaal niet zo zwaar mee zitten. Maar ik ben toen, ik denk dat ik hem om 6 uur daar vandaan gegaan ben, om 5:30. En toen hoorde je al geroezemoes, toen zag je al vlaggen. En dacht je, wat is er? En toen weet ik ook wel dat we met een paar kinderen waren, die daar ook op dat clubje zaten. En dat we naar huis gegaan zijn, ja, dan moest je toch ook de hele Noordijn af. En op de Noordijn had je ook nog de militaire kazerne zaten daar, de doelenkazerne. En aan de overkant zat de vrouwelijke. Oh nee, dat was na de oorlog. Nee, de Duitsers zaten in de Morspoort. Morspoort was in de Morstraat. Doelenkazerne.
Oh ja.
Ja. Daar zaten dus de Duitsers. Maar toen kwamen we thuis, ja, en toen zag je al veel mensen op straat. Toen was wel iets gaande. En nou ja, dat is gewoon is dat gegroeid. Toen ineens zag je iedereen buiten komen en het was geen licht natuurlijk. Maar ja, toen was het alweer veel langer licht, was het weer mei.
Ja.
Dus dat was niet, dat is heel snel eigenlijk is dat gegaan. Duitsers gingen weg.
En hadden ze nog een beetje haast of dat niet?
Nou, dat heb ik niet meegemaakt. Ik bedoel, als kind zijnde, je bent thuis en in de straat zijn allemaal weer leuke dingen. En we waren weer aan het spelen. En ja, en de winkels waren weer open. Die hadden natuurlijk niks, maar dat kwam weer zoetjes aan het gang allemaal. Maar ja, in de oorlog hebben we wel heel veel gekke dingen meegemaakt. Ja.
En had je het gedurende de oorlog, hadden jullie bijvoorbeeld radio waar je...
Nee. Wij hadden geen radio. Mijn schoonouders hebben wel hebben een radiozaak gehad. Dus die hadden radio's voor in. Maar die moesten ze ook allemaal inleveren. Ook, ja, ze hebben wel radio's gehouden in de winkel en in de kelders waar het allemaal. Ook ze hun konden wel. En mijn man had er ook zelf een gebouwd. Ja,
okay.
Zover als dat. Je kon wat ontvangen. En ja, kennissen van ons, die hoorde je ook wel via, die weer wel een radio. Want alles ging veel meer, de mensen haar waren veel meer tot elkaar aangewezen. Ik bedoel, als er één wat wist, dan werd het even doorgegeven. En dat ging heel vlot achter elkaar. Dat,
en die blaadjes, wat u vertelde, dat uw moeder die...
Van die communisten.
Dat...
Dat
was van Zwets uit de Nicolaas Beestraat. Die was een communist ook, die man. Maar die had ook weer een clan en er werden blaadjes gedrukt en er werd weer afgegeven. Je wist nooit waar het vandaan kwam. Dus hij ging allemaal, er werden ergens in de bus gedood en die zorgde weer voor dat het weer verder kwam.
Lazen uw ouders die blaadjes of was het meer meteen?
Nee, natuurlijk lazen ze. Ja. Maar ja, als je ze gelezen had, dan gaf je ze weer door natuurlijk.
Ja, dat was een beetje het systeem. Ja,
maar je moest uitkijken aan wie het gaf. Want je kon niet iedereen geven, want dan werd je weer verraden. Ja. Want je vertrouwde ook niemand meer. Want het was ook zo van, ja, als ze aan de deur kwamen, want toen ze bij ons geweest zijn, toen hebben mijn moeder ook gezegd, toen zei die ene groene politie, die zei van, meisje tegen mijn moeder, zei, ben je meisje niet? Toen zei ze, ja, maar je kunt er veel mee verdienen, je krijgt er goed wat voor als je vertelt waar je broer is. Zijn moeder, man, ik weet niet waar die is, ik heb hem helemaal niet gezien en ik weet het niet en ik wil het niet weten ook. En nou weer wezen. Maar,
En waarom zochten ze hem eigenlijk?
Nou, die was gevlucht, die zat gevangen, die was ook opgepakt. Want die was, moest ook naar Duitsland. Ja. En die ging, die was weg.
Die was ondergedoken.
Ergens was die weggegaan. Ik weet ook niet waar die gezeten. Hij heeft later in Frankrijk gezeten, dat heb ik wel, dat weet ik wel. Maar waar die zat, weten we niet. Nee, dat. Ja, en dan werd we even, dan, als je dan iemand kende die die familie was, dan ging je daar even bang maken. Dan vertel jij het wel en dan zeg je wel wat
dan.
Nou,
dan gingen ze dus dat wel allemaal nachecken bij de familie.
Hey.
Dat gingen ze dus wel allemaal nachecken.
Ja. Nou, mijn moeder zei, ze wist wie die man, die een die met die groene poort zei. Moeder zegt, dat is, die kende ze. En die woonde vlak bij mijn tante, mijn moeders zuster. En mijn moeders zuster, die was een jaar ouder als mijn moeder. En dat was altijd, die kende je niet uit elkaar. Als je die met z'n tweeën zag lopen, was tweeling. Dus mijn moeder zegt, want later heb ze het ook wel gevraagd aan de zuster. En ze zegt, ja, oh, kijk maar uit hoor, voor hem. Mm. Dus, maar mijn moeder zegt, ik denk dat hij het... Want ze heeft hem ook niet goed gezien, want hij scheen in je gezicht. En jij zag niks.
Ja.
Lekker intimiderend. Ja.
En ze had alleen maar van die zaklantaars en niet van die grote, maar die kleintjes natuurlijk. Nou hebben die grote knollen. Maar ze hadden van die gewone kleine wel behoorlijke dingen, maar ja. niet zo als tegenwoordig.
Nee, nee.
Het is allemaal zo anders. Je kan naast niet vergelijken als je dat verschil ziet.
U heeft wel heel veel verschillen meegemaakt. En toen de oorlog was afgelopen, ging u toen weer naar school of was dat eigenlijk...
Nou, ik ben toen niet meer naar school gegaan. Ik zou naar school toe gaan. Naar de ULO zou ik toe gaan, maar ik had er geen zin meer in. Je was losgeslagen. En toen ben ik nog toen ben ik, mijn moeder is toen ziek geworden. Die heeft toen een keelontsteking gehad en die heeft 6 weken in het ziekenhuis gelegen. En toen was mijn broertje dus ook heel klein, dus ik ben thuis gebleven en ik heb thuis geholpen en... Toen ben ik later naar de avondschool gegaan. En toen ben ik gaan werken. Toen ben ik bij een aardewerkfabriek in Zoeterwoude. De Hoge Rijndijk tegenover waar nu Weineke zit. Mm-hmm. Daar had je toen een aardewerk gemaakt, de hele mooie dingen. En daar ben ik op kantoor terechtgekomen. Op magazijn. Rekeningen moest ik tikken. Maar ik kon niet tikken. Dus ik ben naar de avondschool gegaan. Ben in Pitman gegaan. Ben 2 jaar bij Pitman geweest. Ik heb Nederlands gedaan. En type Stedo gedaan. En ik ben een boek.
Was dat in Leiden?
Hè?
Was dat in Leiden?
Ja, het was in het Plantage.
Oh.
En ja, het water weggegaan. Ja. Ik ben er 2 jaar op geweest. Mijn diploma's gehaald. En toen heb
Hoe oud was u toen u alsnog die avondschool deed?
15 tot mijn 17.
Oh, oké, dus dat was wel echt wel vrij snel.
Ja.
Na de,
en ja. Toen ben ik daar 7 jaar gewerkt. En toen ben ik naar de LOI gegaan. 2 jaar. En toen werd ik ontslagen, omdat ik ging trouwen. En toen ben ik... Toen ik hier woonde, ik heb eerst op de Vijf Mijlaan gewoond. En op de Verleerstraat. En daar kwam ik dus mijn oude chef tegen. En we hebben staan praten. En kort daarna ben ik hierheen verhuisd. En toen was er een klein winkeltje onder de Kondorst. En daar kwam ik hem weer tegen. Toen zegt hij, joh, wat doe jij hier? Ik zeg, ik woon hier. Hij zei, wanneer kom je? Nou, toen ben ik hier 18 jaar weer geweest.
Ah, oké.
Maar toen waren de kinderen alweer groot. Dus mijn jongste dochter was nog op de lagere school, op de basisschool. En mijn andere 2 kinderen waren op de middelbare school.
En wat was dat voor werk? Was dat in de supermarkt waar u werkte dan, of wat?
Hè?
Wat voor werk deed u?
Waar? Bij de LOI?
Nee, daarna.
Ja, u bent weer teruggegaan naar de LOI.
Ja, we weer
zo. Oh, oké.
We weer teruggegaan naar de LOI.
Oh, ja.
Leuk.
18 jaar. Toen heb ik 18 jaar, tot mijn pensioen heb ik daar gezeten.
Perfect.
Ja.
Ja.
En toen, toen was ik weer klaar.
Ja.
Dat was,
En hoe heeft u uw man leren kennen?
Ik ben op de AEC geweest. Tijdje. En daar heb ik mijn man leren kennen.
En kunt u, wat is de AEC?
De AJC.
AJC.
Arbeid is jeugdcentrale.
Oké.
Okay. Daar ben ik een tijdje op geweest. En daar, ja, het was ook vlak na de oorlog. We gingen kamperen. Kon weer allemaal, was leuk. En gingen daar naar de Pierhouten toe. Daar had je een heel groot kampeerterrein. In één jaar grote kampen. Dat is leuk. Daar ben ik een tijdje op geweest. Toen zijn we naar de NDKC gegaan. Dat is,
wat is de N?
NDKC. Dat is de Nederlandse... kampeercentrale.
Oh! Nederlandse.
Maar wij hadden een terrein in Wassenaar. In Duinruil. Dat was een eigen terrein daar. Dus we gingen elk weekend gingen we naar... naar Duinruil, kamperen. En dan gingen we zaterdagmiddags weg. En zondagavond weer terug op de fiets.
En u zegt we, dat deed u samen?
Ja, met mijn vriend. Met mijn vriendje dan eigenlijk.
Ja.
En,
die later uw man is.
Ja, ja.
Okay. Maar mocht dat? Of was dat gescheiden?
Ja, het was wel gescheiden. Die jongens moesten wel aan de ene kant en de meisjes aan de andere kant hoor. Was niet, nee, dat mocht niet. Want als s'avonds. een kampvuur gehad, dan was het kampvuur uit. Nou, al wegwezen allemaal. Maar dan werd er wel, de leiding ging wel even de tenten dan, of even kijken of iedereen
op zijn plek
was. Op zijn plek was, dat ja. Dat was wel.
En hoe oud was u toen?
Nou, dat was voor mijn trouwen geweest. Dat is, dat was ik al, ik was 24 toen ik trouwde. Dus van mijn 20ste tot mijn 24ste, zo wat ben ik, zijn we daar... zomers elk weekend gingen we kamperen.
En dan was op een gegeven moment was het ook niet meer nodig dat u thuis bleef, ook om voor de... Die waren toen oud genoeg, die kinderen, dat u niet meer hoefde te helpen.
Ja, want ik ben toen... ik ben toen ontslagen toen ik ging trouwen. Dat was de gewoonte.
Ja.
Je ging ontslagen, je ging trouwen, dus je ging weg. Nu zitten ze toch 9 maanden achter je bureau. En dat was voor mij wel een verschil toen ik weer terugkwam. Maar goed, toen ben ik even de klus kwijt.
Ik vroeg eigenlijk, toen de oorlog afgelopen was, was u toen thuis niet meer nodig? Om op uw moeder,
ja, mijn moeder heeft toen een tijd na de oorlog in het ziekenhuis gelegen. Toen ben ik een heleboel thuis gedaan. En ja, toen ben ik gaan werken. Toen kon ik dus in Zoeterwouw een baantje krijgen op kantoor. Of maar magazijnkantoor was dat dan eigenlijk. En toen, maar die zei toen wel van ja, maar je moet wel typen leren, je moet dat toch in taal en zo. En dat heb ik toen gedaan. En dan ben ik 2 jaar geweest. Heb ik 2 jaar geleerd. En toen ben ik 7 jaar geweest. En toen ben ik er vandaan gegaan, omdat ik was het zat dat fietsen elke dag naar Zoeterwouw. Wat vond ze over?
Wat dacht u, daar heb ik in de oorlog genoeg
Ja, dat had ik met mijn weetje zat. Ja. En ik, dat was ook een kennisje van mij, een vriendin van, ik was ook op gym, op Concordia. En die zei, joh, waar kom je nu bij ons werken? Zwart, zeker leuk. En toen ben ik daar gaan solliciteren. Toen ging ik nog meer verdienen ook. Ik vond het heel jammer dat ik daar wegging. Want ja, het waren hele aardige mensen allemaal. En ik heb daar heel veel naar mijn zin gehad. En toen ben ik dus, toen was het dichterbij. En ik moest, tussen de middag ging ik naar huis toe. Dus dat was wel lekker. Dan per week breekt de dag een beetje. Van 8:30 tot 12:30 werkte we. En 2:00 tot 17:30.
Oh, ja. En u zei, uw moeder was heel ziek geworden vlak na de oorlog.
Ja.
Is die toen weer helemaal opgeknapt?
Ja, die is opgeknapt. Niet zo lang, maar ze is vrij vroeg overleden. Ze was 50.
Zo.
Dus,
dat is echt jong.
Ja. En die is, toen was mijn broer natuurlijk ook weer wat groter. En mijn zus, toen ging het allemaal weer een beetje makkelijker. Maar ik heb toen veel geholpen thuis. Want mijn vader, dat was ook zo'n probleem, die had ploegendienst. Die werkte of 's morgens of 's middags. En als hij 's morgens werkte hij van 6 en begon die tot 2:30 's middags. En dan kwam hij thuis. Maar ja, als je dan kinderen thuis hebt, dat is moeilijk.
Ja.
Hè, die naar school moesten. En dan de avonddienst, dat was om 2:00 beginnen. En s'avonds om 10:00 uitscheiden.
Ja.
Ja, dan moest je ook natuurlijk weer met kinderen.
Ja.
Dus ik ben veel thuis geweest toen. En,
en kon uw vader na de oorlog meteen weer aan het werk in diezelfde fabriek?
Ja, hij is daar gebleven,
hij is
de hele oorlog.
En
nou, het laatste, toen is hij veel thuis geweest, hoor. Toen kon hij niet meer toen. En er was ook niet zoveel werk meer op laatst.
En toen de oorlog was afgelopen, kwam dat wel weer allemaal terug?
Ja, toen is hij weer naartoe gegaan.
Ja.
Ja, die heeft heel lang gewerkt.
Ja.
Oh nee, ik zit even naar een bord te kijken, maar die is van mijn man.
En uw zusje en broers, uw broer heeft niets overgehouden aan zijn geboorte in de oorlog?
Nee, die is wel, die is nou ook, mijn oude spel, de 80, 82.
Ja.
Ik ben 86, hij is 82.
Ja.
En hij is dement, hij zit in de Lorenzhof.
Ach, waar?
Ach.
Ja. Ja, dat is wel jammer.
Ja.
Hartstikke, die heeft altijd een typograaf geweest. En mijn zusje, die is, die woont nou in Zoeterwouw. Ja, die is altijd overal doorheen gekomen later. En die jongste, ja. Ondanks dat hij een oorlogskindje is geweest, is hij eigenlijk er goed doorheen gekomen.
Ja. Sterk.
Ja. Maar ja, ook alles wat er maar was, dat kreeg hij.
Ja.
Melk, ja, ik haalde melk. Soms had ik 1 fles, soms had ik 2 flessen. Soms ging ik nog wel ergens anders kijken of ik nog wat kon krijgen. En dan ging je nog naar anderen, waardoor je weer heel laat thuis. En dan, ik moest ook tot en weer fietsen s'avonds als het donker was. En ja, het was niet altijd leuk.
Nee.
Maar ja, ik deed het gewoon.
Maar u had eigenlijk best wel veel verantwoordelijkheden al zo jong.
Ja, dat denk ik ook. Achteraf heb ik wel zo'n idee dat... Wat ik gedaan heb, ik zeg het nu wel eens, ik was 13, 14 jaar toen ik naar de meer ging. Ben verschillende keren geweest. Ik ben met andere mensen ook geweest. We zijn nog eens met... We hebben fietsen geweest. Ja, met fietsen. Er was één achterop zitten. Ja, en ik geloof dat ik ook nog eens een keer met tram in geweest. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. Maar die ene keer dan met die wagen en dat ei, dat zit in me.
Ja, dat is ook een mooi verhaal.
Ja, dat is... Dat ik bang was dat ik een
ei
gestolen had. Ja. Ik zei wel eens dat... ik zei, nou ja, ik heb het ei gestolen, maar niet voor mezelf.
Ja, ja, ja. Geen ei. Ja.
En ja, melk halen. En als je ergens wat kon krijgen, dan ging je er naartoe. En dan haalde je. Het kostte niks. Je hoefde het niet te betalen, want je kreeg het allemaal. En melk ook. Dan
oh ja?
Ja. We hebben er nooit wat voor betaald. We gingen naar een boer en dan mocht je in de koeienstal staan. Oh. En het was lekker warm natuurlijk. En dan gaan ze het melken en als ze dan klaar waren, dan gingen ze delen.
En voor dat koren wat u ging halen, daar hoeft u ook niet voor te betalen?
Nee.
Oh, daar sta ik van te kijken, want je hoort dan wel eens van die verhalen dat sommige boeren...
Ja, maar er gingen mensen die hadden allemaal spullen met lakens en met goud en zilver gingen ze aan, maar dan gingen ze aan die boerenvrouw ze wilden ruilen. Maar ik had niks te ruilen, dus dan en er waren een heleboel mensen die natuurlijk niks te ruilen hadden. Maar dan werd de brug opgehaald en dan mochten ze niet meer in en als ze dan begonnen. En wat we dan ook wel mochten doen, is tarwe rapen. Dat heb ik ook gedaan. Als ze dan gemaaid was, dan waren er die aren, die lagen dan ook een heleboel op de grond. Nou, als je die ging rapen en je bewaarde die, dan moest je ze thuis alweer al die tarwekorrels eruit halen. Dat was een werk. En je had natuurlijk stukken aren. En als je, ja, dat had nam ruimte in. Dus als je, dan leek me steeds in mijn zakken, want dan had je je tas vrij. Dan kon daar meer in. Als je dan kon halen. Ja. En ik heb bollen heb ik ook wel eens meegenomen. Een zak in bollen. Heb ik ook ergens gekregen. Maar daar weet ik ook niet meer het zijn van. Ja, je weet een heleboel. Want ik heb van de week ook zitten kijken. Had ik die kinderen die erop staan. Ik ken er een heleboel.
Komt u ze sowieso nu nog wel eens tegen?
Nou, ik denk er niet meer van leven. En ik zit op de voorste rij. Dus ik was de laatste klas. Ja. Dus hierboven zitten ze allemaal van boven de 80. Ja. Nou, daar zullen er niet veel meer van zijn. Nee. Ja, van de onderkant weet ik dat er een paar nog leven. Maar er zullen er niet meer...
En jullie hebben dus reunies nog? Of hadden jullie?
Ja, een aantal jaren geleden hebben we nog een reunie. Nou, dat is alweer... nou, ik zeg 20 jaar geleden hoor. Ja. Hebben we dan zo'n reunie gehad. Dat was niet van de hele school, dat was van een paar klassen. Want het waren van die eerste en die tweede, dat hier eerste en tweede en derde klas is. Want de rest is allemaal veel te oud.
Ja, ja.
Dus toen hebben we nog een hele... Toen zijn er ook nog een paar leerkrachten geweest. Niet die, want die waren te oud. Maar die toen later erbij gekomen zijn. Ook die een van de Leidse sleutels is. Is toen ook nog een keer geweest. En meneer Spanjaard. En toen, want meneer Spanjaard was een hele aardige meneer. Die hebben we toen nog heel veel gezien. Maar is toen naar Haamstede geruisd. En toen was in Haamstede is die watersnood weg geweest. Ja. Dat koppelden we altijd aan elkaar. Ja, dat was echt leuk.
Want u vertelde dat u met die meneer van de Leidse Sleuteltjes, daar maakten jullie muziek en toen speelde u viool.
Hij speelde viool.
Oh, hij speelde.
Hij speelde viool. Ja. Ja, daar hebben we nog les van gehad.
Want heeft u zanger. Vroeger... Heeft u vroeger,
hij was...
Heeft u vroeger muziekinstrument
gespeeld? Nee. Hij was onderwijzer. En die sleutels heeft hij erbij gedaan. Dat is later zo bekend geworden natuurlijk. Hij was wel leuk. En dan nog een onderwijzer. En die had ook een viool. Dat was toen in die tijd ingelopen. En die was al zo boos dat hij met zijn viool op de banken sloeg.
Oh?
Ja, dat was leuk.
Lijkt me niet zo best voor een viool.
Ja.
Heeft het feit dat u uw broers en zussen, uw broers en uw zusje, dat u daar zo mee geholpen heeft om ze groot te brengen, heeft dat uw relatie met hun beïnvloed of niet?
Nou, ik wil niet zeggen dat ik ze groot gebracht hoor. Dat absoluut niet.
Maar u was er oud. U was er heel
Nou ja, dat was echt toen ze heel klein waren. Maar toen ik 17 was, was mijn moeder natuurlijk. En na de oorlog, toen mijn moeder weer beter was,
was het weer allemaal over.
Mijn moeder had de kinderen wel, maar. En die was goed voor ons, echt. Maar ik had geen rust, ik was altijd weg.
Ja.
Ik ging altijd, ik vond daarvoor weer wat om mee te nemen.
Ja.
Maar ik heb niet zozeer in de opvoeding van de kinderen.
Oh, okay.
Dat was uw moeder wel. En uw vader, wat was zijn rol in de opvoeding?
Ja, zover als dat het was in die tijd, was een aardige man. Hij was pa.
Ja.
En hij leerde ons banden plakken en.
Oké.
Ja, ik weet wel, we hebben nog een wedstrijd gehad. Mijn vader twee lakken banden moesten. Ik en mijn broer moesten banden plakken. Wie het snelst in de band was. Maar we konden alle twee heel snel.
Heel snel.
Ik heb hier altijd met de kinderen, als ze s'avonds thuis waren, nou dat was mijn man ook hoor. Als ik thuis kwam uit school, is je fiets goed? Al te kijken of je fiets goed was, want morgen moet je naar school en dan moet ik goed zijn. Dus geen lekke banden neerzetten en dan zijn man erop moet zeggen van mijn fiets is kapot.
Ja, het kan niet naar school.
Dus het was altijd heel snel. Maar ik dan keek mijn zoon, die heeft twee linkerhanden, die heeft gestudeerd, maar dat soort dingen, dat is helemaal niks voor hem. Ja, ik stond altijd te kijken, ja, ik kan het. Of zo. Maar van binnen een bakje band van leven. Dat is, nee. Dat.
Want u vertelde dat u vanuit de Haagweg, daar ging u vanuit trouwen. Waar bent u toen gaan wonen?
Op Sittelaan. We hebben 5 jaar op de Sittelaan gewoond. En toen ben ik naar de Verleerstraat gegaan.
En ik ben even kwijt waar die ook alweer is, de Verleerstraat.
Dat is. Ongeveer? Op de kruising van de 5 Meilaan en de 5 Churchilllaan.
Oké. Okay.
En daar parallel aan het laatste stuk. Okay. En wonen we op de hoek van de. Dat weet ik niet meer. Maar we zaten op de hoek. Kea woonde in. Daar ben ik gaan wonen in 1960. In december 1960, ja, en toen zijn er boven bij ons buur komen wonen uiteraard, want die waren ook, nou, iets ouder als wij, daar gaan we nog mee om, daar is iets.
Ach, ja, leuk.
En daar vieren we nog elk jaar 3 oktober mee.
Fantastisch.
En de kinderen gaan nog allemaal met elkaar om.
Dierbare buren.
Ja, dat is wel fijn.
U heeft 3 kinderen, vertelde u?
Ik heb 3 kinderen.
En die zijn alle 3 daar geboren?
En die, nee, Tim is op de Verleerstraat geboren, nee, op de Sittelaan geboren. En Erik en Kit zijn in de Verleerstraat, nee, Tim is op de Sittelaan geboren. In 59 en in 60 ben ik naar de Verleerstraat gegaan en daar is Kit en Erik geboren. En toen zijn we in 1960 zijn we hierheen gegaan. Nou, hier woon ik nu al 43 jaar.
In dit huis?
Ja.
En dat was toen net nieuw?
Dat was nieuw.
Helemaal nieuw opgezet?
Ja.
Ja.
En toen zat Tim op de oude HBS nog. Tot toen nog HBS was op de Burggraaflaan. Dus die moest daar naartoe. En Erik ging naar Leiderdorp naar school. Naar de detailhandelschool. En Kit zat nog op de lagere school. Die is later naar Paulus gegaan.
Wat vond u aantrekkelijk om hier... wat trok u hier aan, in deze wijk?
Nou, de grote ergernis van mijn man zijn hier. Mijn man is hierheen gegaan omdat hij lekker een grote zolder had. Omdat hij boven had een heleboel spullen allemaal. Ook van oude kleiden. Hij verzamelde van alles en wat en fotografeerde. Dus hij kan boven een kamer maken. Een donkere kamer heeft hij altijd gehad boven. En dat is de reden dat hij eigenlijk hierheen wilde. Want we zijn bij toeval zijn we hier achtergekomen dat ze hier huizen waren aan het bouwen. We waren gewoon op een zomerse dag waren we aan het fietsen hier ergens in de buurt. Ik weet niet waar hij weer geweest is, maar toen kwamen we hier langs en toen zei ik, god, zijn hier ook aan het bouwen? En toen hebben we hier gelopen. Waarschijnlijk hebben we dit huis, want dat was de eerste rij. Die was er ook en die hier konden we nog in, daar was die toen dicht. Waarschijnlijk zijn we hier in geweest of hiernaast, ik weet het niet meer. Zo, joh, leuke huizen. Ja, ze zien nou hartstikke leuke huizen. Want ja, Tim die zat op de HBS en die wilde dus, het eerst had hij een kamer met Erik samen. En die jongens wilden een eigen kamer hebben natuurlijk. En mijn dochter wilde ook een eigen kamer hebben. Dus boven heb ik vier kamers, dus ze hadden allemaal een eigen kamer. En we hadden een tuin en nou, het was allemaal groter.
Ja.
En het was gelijkvloers. Maar ja, we lieten wel de familie van boven, lieten we achter. Dat was wel. En dat was de eerste dag dat we hier waren. De eerste dag. Nee, we zijn hier verhuisd. Nou, zaterdag. Zaterdags gingen we naar wonen. En toen hebben we zaterdags verhuisd. Toen hebben we alles in dozen, alles wat hier heen moest, hebben we hier gedaan. Het huis daar leeg was, dat we daar niet meer hoefden te zijn. Ja, we zijn er wel geweest, maar op dat moment niet. Want het weekend hebben we het hier ingericht. Vloerblik en raam, gordijnen hier er allemaal. En, want mijn man moest maandags naar cursus toe voor een week. Dus ik kwam hier alleen te zitten met drie kinderen. Die naar een andere school moesten. Ik moest mijn dochter hier naar school brengen. En Erik, die was ook nog hier op school, want die ging... een paar maanden later ging hij, dat was ook al geregeld. En dus die moest ik hier naar school brengen. Tim moest voor het eerst naar de HBS, naar de Burggraaflaan.
Okay.
Ik zei, weet je hoe je moet rijden? Dat wist hij wel natuurlijk. Maar ja, voor mijn gevoel wist hij dat niet. Maar ik ben nog uitgeleid op mijn manier. Ik had geen telefoon. Ik woonde hier alleen, de buren waren er nog niet. Het was allemaal nog leeg. Ik was het enige huis dat hier bewoond was. Wel aan de overkant waren er een paar mensen waar bezig nog niet woonden. Maar ik woonde helemaal alleen. En s'avonds hoorde ik maar tikken. En de tuin kon ik nog niet in, want het was bagger. Het was gewoon bagger. Dus we konden nog niet naar buiten. Daar was een paadje. De schuur en de fietsen konden erin. En ik zat s'avonds hier alleen. Hij vond het zo eng. Ik vond het zo eng. En toen was Tim naar school gegaan en die zou in het grootste middags van de regen. En ik zat maar te wachten, hij was om 2 uur, zou hij dus uit school komen en hij kwam maar niet. Hij kwam maar niet. Ik ik had geen telefoon waar ik hem op kon bellen of waar ik kon bellen. Dan, misschien was hij met zijn vriendje meegegaan naar de oude buur. Nou, ik weet het allemaal niet. Ik heb het een zenuwen gehad.
Heb je van alles gedacht?
Ja. Alles achter elkaar.
Ja. Ja.
En ja, mijn man moest voor een week weg. Dus ja, ik vond daar achteraf, hebben we wel eens gezegd van, we zijn ook gek geweest dat je dat toen gedaan hebt.
Ja.
Maar ja, toen de tijd, hij vond het ook belangrijk dat hij dat ging. Ja. En hij had het zo ingepland dat we hier, in ieder geval alles hier was. Dus ik kon overdag aan de gang natuurlijk. Want
toen miste u de buren waarschijnlijk.
Oh ja, ja. Dat was hopeloos, want ik kon ze niet bereiken. Ook, ik had geen telefoon. Ja. En mobieltjes bestonden nog niet. Dus, ik heb verschrikken. En er waren geen winkels hier.
Ja. Je moest natuurlijk voor alles stellen. Was dit het eerste stukje?
Ja.
Huh?
Er stonden wel flats.
Ja.
Ja. Maar dit hele blok, al die rodes, die zijn in één keer gebouwd. Hiernaast was het ook allemaal nog land. Dus het is gewoon helemaal in de baggertomp zaten we. De straten waren nog heel moeilijk te bereiden. En nou, de stoepen was al een beetje gemaakt, dus dan kon je lopen naar de weg daar. Nou, dan kon je
en waar moest je dan naar de winkels?
Onder de Arendshorst, dat is die grote flat die daar stond, was het kleine winkeltje van...
Een klein winkeltje.
Klein winkeltje van, hoe heet die nou nog in de Kopenmarkt zit. De kaasboer. Die was daar.
Die zat daar, ja.
Ja, die heeft daar een tijdje gezeten. Dus daar kon je eigenlijk alleen maar wat kopen. Ja, verder weer weg. En dan kon je natuurlijk, kon wel. Maar hier was nog verder niks. En nee. Het winkelcentrum is 2 jaar later gebouwd.
En telefoon, kwam dat ook vrij snel?
Ik had al telefoon al in die 60. Ik heb wel altijd telefoon gehad. Want mijn schoonouders hadden dus winkel. Ze hadden altijd hebben, zover ik weet, altijd telefoon gehad. En toen wij naar de Citylijn gingen, hebben we gelijk ook telefoon.
Ja. En een auto, hadden jullie dat?
Die had ik ook. Ik had een rijbewijs. Ik heb mijn man heeft geen rijbewijs. Die wilde niet. Maar ik heb altijd een rijbewijs gehad.
Okay.
Ik heb wel. Ik heb in 65 kids geworden. 63. In 63 heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ook. Ja. Ik heb hem nu laten verlopen.
Niet meer rijden?
Nee, ik heb hem weggedaan met mijn auto. Ik mag niet meer rijden. Hm. Ik heb Parkinson.
Oh, oké.
Dus ik mag niet rijden. Nee, dat is wel erg hoor. En ik kan ook niet meer fietsen. Mag niet meer fietsen. Mijn nieuwe fiets had onder de scheur. Ja. Ik heb eerst... mijn man is in 2008 overleden. En ik heb in 12 heb ik heel erg last van mijn buik gehad. Heb ik 3 maanden niks anders gegild van de pijn en niemand kon er wel vinden. En toen kwam ik bij een andere dochter uit de kanker. Toen heb ik operatie gehad. Mijn darm is een metadarm weggehaald. Dan heb ik darmkanker. Toen heb ik 7 maanden chemo gehad, elke week.
Zo hé.
7 maanden?
Ja, van januari tot juli.
Oh.
Heb ik elke week chemo gehad. En dat was in 13 tot 15. Ja, 15 was ik helemaal genezen. En toen kreeg ik Parkinson. Toen had ik een briefje aan Parkinson. Dus, en Parkinson is een aflopende zaak dus. Ik weet wel bijvoorbeeld.
U mag ook niet in zo'n karretje rijden. Want dat zie ik toch best wel veel mensen doen. En
ik in de eerste plaats is het vreselijk duur. Want ik krijg niks van de gemeente. Ik weet niet wat ik heb een zwart plaatje bij de gemeente gelopen. Maar iedereen zegt altijd mij het vraag gedaan. En nou, ik heb al verschillende dingen aangevraagd. Ik heb de toiletverhoging aangevraagd. Ik had geen verwarming in de badkamer, heb ik ook aangevraagd, kreeg ik ook niet. Ik heb het allemaal zelf laten doen en ik heb een thermokraan laten maken. En dat kreeg ik ook niet van de gemeente. Dus ik heb het allemaal zelf moeten betalen. Maar om nou even 3000 euro voor een mobiel uit te geven, dat kan ik even niet. Dus... Ik heb een rollator.
Ja.
En dat gaat, dat blijf ik nog een beetje in beweging. En ik ben eigenlijk een beetje bang. Door, ik kan nog veel, maar af en toe moet ik uitrijden, moet ik rustig blijven. En dan krijg ik krampen. En dan trillen mijn handen helemaal en dan krijg ik mijn benen niet meer. Goed vooruit zetten en dan sta ik niet stabiel op mijn benen. Ja, dus ik ben er niet zo van gecharmeerd.
Nee.
En als ik loop, dan loop ik nu met die rollator. En als ik ergens naartoe moet, als ik een ziekenhuis moet, wat ik veel moet tegenwoordig, dan komen ze meestal ophalen of ik ben wel een taxi. En dan hou ik mijn taxi. En ik moet volgende week gaan we een dagje varen met van de Parkinsonvereniging. En dan mag ik ook mee. Dus ja. Dan ga ik dan maar, dan moet ik taxi bestellen en dan brengen ze me naar de Apothekerzijk. En daar staat die boot.
Dat is wel een leuk verhaal.
Dus, maar dat, je hebt zo weinig, je hebt zoveel af moeten geven. En ja. Al wat je vroeger gedaan, wat je doen kon en, ja. En waar je mee bezig bent geweest. En, want ik ben toen, nou dat mag je ook wel weten. Ik heb toen, ben toen getrouwd en toen ben ik ontslagen. En toen vond mijn schoonmoeder dat ik eigenlijk maar niks deed. Die was het er helemaal niet mee eens. Dat ik had niks.
Ja, dat was, lijkt me ook vreselijk. Hoe vond u dat zelf dat u weg moest?
Ja, nou, nee, dat was, dat vond je niet. Dat was zo.
Dat was gewoon zo, ja.
Dat was gewoon.
Ja.
En iedereen zegt dan, voel je dat niet naar... Ja, maar het was zo. Als je ging iedereen die ging trouwen, gewoon een feestje en die ging eruit. En dan was je thuis en dan kreeg je kinderen of zo, weet ik het. En maar mijn schoonmoeder was het daar niet mee eens, dus die vond me dat ik wat moest doen. Dus toen ben ik nog een cursus gaan volgen voor coupeuse. Okay. Costumier. Ben ik naar de Haagse Modebouwschool gegaan. Oh. Heb ik nog 2 jaar meer examens gedaan. Oh. Dus dat heb ik ook nog tussendoor gedaan. En toen ben ik 4 juni 58 heb ik mijn examen gedaan, mijn verjaardag. En in maart 59 is mijn zoon geboren. 9 maanden later, ja. Dus nee, was wel leuk. En ik heb toen die, en toen heb ik ook nog een tijdje dat. De boekhouder van mijn schoonvader, die was toen een keer bij hun. Hij zegt, heb jij niks te doen? Want hij was altijd een beetje minder aardig natuurlijk, omdat je niks had. Ik zeg, nee, ik zeg, heb een baantje voor je? Ze zegt, ja. Hij zei, je kan bij de... Hij zei, kom maar bij ons. Toen heb ik nog een jaar, hij zei, zijn de Raad van Arbeid was dat. Heb ik een jaar, 8 maanden heb ik op de Raad van Arbeid gewerkt, omdat de kinderbijslag werd. Die werd toen overgeplaatst naar Den Haag. En dat werd hier moest hier allemaal opgeruimd worden en uitgezocht worden en staten gemaakt worden. En dan heb ik 8 maanden op de Rijnsburgerweg gezeten. Op de Raad van de Arbeid. Dus ik heb wel wat gedaan hoor, in die tijd dat ik eigenlijk...
En mocht je daar dan wel voor betaald worden, ondanks dat je eigenlijk dus officieel niet mocht
Maar er was een part-time. Er was geen vaste baan, het was een part-time. Het was
tijdelijke
een invat, een tijdelijke baan.
En dat mocht wel.
En dat kon wel.
Ja, ja.
Dus dat heb ik wel gedaan en daar heb ik ook aardig mee verdiend.
Ja.
Dat was niet slecht.
Nee, fijn. Leuk.
Ja. En toen heb ik...
En dat coupeuse, heeft u daar wel profijt van gehad?
Ja, natuurlijk.
Voor de kinderen? Of meer? Of meer
ja, nee, ik heb het echt voor mezelf heb ik gedaan. Maar mijn zoon was ook 12, toen we voor het eerst wat voor hem gingen kopen.
Oké.
Okay. Ja, we maken het zelf. Hij vond het prachtig hoor, want hij had altijd iets aan wat een ander niet had.
Ja.
Ja.
Dus dat was wel een goed idee van uw schoonmoeder.
Ja, maar wij konden niet zo goed met elkaar. Okay. Maar haar dochter was altijd veel beter als ik. En daar kon ik heel goed mee opschieten. Dus ze zei, joh, want zij was er ook dus op een les. Dus ze gaat het ook doen. Maar ja, toen ben ik naar Den Haag gegaan. Naar de Haagse Mode of zo. Dus heb ik het in 2,5 jaar gedaan.
En kon u hier in de... in de Meerwijk snel aarden, toen u eenmaal...
Ja. Ja, ik bedoel, iedereen was nieuw.
Dat schept een band.
Ja, dat is allemaal pioniers.
Ja, was allemaal hiernaast kwamen mensen uit Delft wonen, van de spoorwegen. Daarnaast kwam een leraar te wonen. Aan de overkant was ook een leraar. Daar een van naast uit van Volkenkunde iemand en daar van de politie allemaal die soort mensen die allemaal aan de beurt waren. Allemaal met kinderen, hetzelfde als wij. Dus het was allemaal leuk en we konden heel goed met elkaar overweg. Een hele leuke tijd gehad ook. Ja.
Maar als een weg... jullie ook wel op met elkaar als buurt?
Ja, ja hoor, want als er een weg moest of wat was, was joh, ik weet niet hoe ik thuis ben, 12 uur, kun je even met de jongens in de gaten houden? Ja. Nou, dan lees je dat. Nee, dat, en de kinderen gingen zelf ook goed met elkaar om. Terwijl ze allemaal op verschillende scholen zaten. Want ze waren natuurlijk allemaal al, waarvan één of twee op middelbare scholen zaten. Nou, die zaten overal verdeeld. En de lagere school was allemaal hier. Maar de meeste waren alweer een beetje...
Dat had de Meerwijk al wel,
ja.
Een lagere school.
Ja, die hier in het midden daar ergens... Er waren drie scholen, een katholiek, een protestant en een gemeenteschool.
Maar volgens mij trakteer heeft deze wijk ook van begin af aan veel gezinnen, jonge gezinnen met kinderen getrokken, of niet?
Ja, je moest natuurlijk een aantal kinderen hebben om hierin te komen. Dat was sowieso wel, je moest minstens twee kinderen hebben.
Want wilde je hier komen?
Wil je toestemming voor, ja. Want het waren allemaal huurhuizen. Dus je moest twee kinderen en je moest een tijd ingeschreven staan.
Bij de gemeente.
En mijn man die werkte in Den Haag. Maar die vond het niet zo leuk, want die moest natuurlijk veel werken.
Ja.
Want we zaten vooral ook bij Voorschoten.
Ja.
En dan moest hij eerst het hele stand door.
Ja.
En hij had een brommer. Een zware brommer. En ja. En later is hij met de bus, toen de busdiensten eenmaal op gang kwamen, toen ging hier de bus van
Velumera
naar Den Haag toe. Ja. Dus hij stapte hierin en stapte voor de zaak uit. Daar heb je veel bij Philips gewerkt. Dus.
Oké, okay. Ja.
Daar werkte hij. Die is gaan werken in, toen Tim geboren was. Nee, want daarvoor heb je wel bij zijn... Toen we trouwden, toen was hij nog op school, toen werkte hij wel bij zijn vader. Ze zat dus op de HTS in Den Haag. En toen werkte hij bij zijn vader. En toen zijn we even getrouwd. Hij had onregelmatig in de zaak en hij had geen zin in die zaak. Dus toen zei ik, joh, scheid er dan uit en ga naar Philips. Want daar had hij ook bij Van der Heem, is later Philips geworden. Maar heeft hij al de stage gelopen, toen hij op school zat. Dus daar kon hij zo van de ene dag op de andere dag kon hij daar een baan krijgen. Dus heeft hij al die tijd gewerkt.
Ja. En bent u het kamperen trouw gebleven?
Ja, eigenlijk wel.
Met de kinderen ook gekamperen?
We zijn de eerste reis die we gemaakt hebben, zijn we naar Engeland gegaan op de fiets. Al op de fiets hoor.
Ja. Eerst dat heb
ik
net ook gedaan.
We zijn naar Gent, naar Duinkerke. Nee, wat ligt nou? Daar zijn we overgestoken naar Dover met de boot. Zijn we met de fiets naar Londen gegaan. Zijn we op Crystal Palace hebben gestaan. Dat is een heel groot park midden in Londen. En daar vandaan zijn we naar Sheerness gegaan. Met tussenposes. En van het CNS zijn we overgestoken naar Hoek van Holland.
Okay.
Op de fiets.
Met de kinderen?
Nee, toen hadden we nog geen kinderen.
Okay. Met z'n tweetjes.
En met de kinderen zijn we naar Spanje, naar Frankrijk toe geweest. En zijn we altijd bij gebleven. Altijd naar Frankrijk.
Een bepaalde
streek? Heel Frankrijk zijn we door geweest.
Heel Frankrijk.
Naar het noorden. Eerst zijn we de... naar de kust geweest. En toen zijn we een keer naar de Ardèche geweest. En naar de Dordogne zijn we geweest. En heel Frankrijk.
En dan reed u dus, want
ja.
U had alleen rijbewijs.
Ja.
Stoer?
Ja, op de fiets zijn we voor we getrouwd, ja, pas getrouwd waren ook natuurlijk. Zijn we altijd op de fiets geweest. In Luxemburg op de fiets geweest.
Zo.
Zijn naar, via Duitsland, via de Osruke-Hoogstrasse zijn we naar Luxemburg gegaan. Dan ga je eerst naar Duitse Eck. En van de Duitse Ecke dan rij je naar Luxemburg, dan ga je omlaag.
Langs de, ja.
En dan kom je in Luxemburg terecht. Ja. En toen zijn we daar dan en verder gegaan, dan weet ik niet meer precies waar. En daar zijn we weer met, op de trein gestapt.
En deed je dat met je gewone stadsfiets of hadden jullie dan wel een...
Nou, we hadden wel hele goede fietsen.
Oké.
Okay. Sportfietsen.
Oké. Okay.
En we hadden ook uitgekiende spullen hoor. Mijn man was daar heel secuur in. We hadden alles bij ons, maar alles lichtgewicht.
Oké.
Okay. Goed... Ja. Goede materiaal. Hoewel we daar op die Jongzoeke Hoogstrasse, daar hebben we toch op die weg hebben we 6 keer een lekker band gehad. Mm. Want toen hebben we nog een. Toen waren we daar aangekomen. En toen hebben we nog. Op zondagochtend was er een radio-uitzending van. Een hele bekende figuur. Die altijd langs vakantiemensen gingen. En die kwam bij ons toen op het terrein. En toen had hij ook mensen geïnterviewd daar. En bij ons met auto's en kuiven.
Was dat van de VARA?
Ja, iets van de VARA.
Frits Bom. Frits Bom?
Nee, niet Frits Bom.
Oh, okay.
Nee, nog eerder.
Oh,
nee. God, hoe heet hij nou? Nou ja, doet het zo. En die had daar gevraagd. Er zijn ook mensen op de fiets geweest. Ze zeiden, ja, boven zit een stel die is op de fiets gekomen. En toen kwam die bij ons en zei, ik heb gehoord, hier op de fiets. En ja, we zijn op de fiets. En ze hebben heel veel gefietst daar. En Duitsland geweest op de fiets. Luxemburg, Duitsland, Engeland. Engeland was wel eng.
Engeland was eng en...
Links rijden.
Ja, klopt.
Of, Nee, je rijdt hier rechts en links. En toen later zijn we een keer met de auto naar... Engeland geweest. En toen had je hetzelfde probleem.
Oh, het lijkt me zo vies. Ik zou iedere keer vreselijk de neiging hebben.
Nou, je krijgt de neiging als er iets gebeurt. Als je een...
Ja, onverwachte dingen.
Onverwachte dingen. Dan krijg je de neiging om de andere kant uit te gaan.
Automatisch.
Maar we hebben nog geen problemen gehad.
Nee.
We hebben echt wel in Sussex gereden. En ja, we zijn helemaal de andere kant geweest.
Ja. En even nog een heel ander iets terug naar het de herintreding bij het LOI, toen u terugging werken bij het LOI.
Was
er heel veel veranderd?
Heel veel veranderd. Ik heb op de Rijsburgerweg gezeten.
Mm-hmm.
Tegenover de andere kliniek was toen de LOI.
Ja.
En die is toen weggegaan. En gedeeld is toen op de... Zijlsingel hebben ze gezeten.
Huh?
En toen zijn ze naar Leidorp gegaan en daar ben ik erin gekomen.
Ook in Leidorp bent
u? Ja.
Dat is heel vlakbij eigenlijk.
Ja, daarom, het was lekker dichtbij. Want toen die zei...
Nee, dat gebouw niet, dat is zo,
Als je de brug overgaat, ik was eerder met de fiets als met de auto, want dan moet je helemaal omrijden.
Ja.
Nee, ik heb dat wel...
Was er toen al computer?
Nee, er waren nog geen computers toen ik begon. Ze waren wel een beetje dat... Je had wel machines, maar ik weet niet welke dat nou meer waren. Weet ik eigenlijk weinig meer van.
De elektrische type machines?
Ja, dat was wel...
Dat was genieten.
Die waren al veel eerder. Die heb ik al van meegemaakt.
Ja.
Die tikte je altijd kapot. Want je was gewend om het hard te tikken.
Ja,
maar elektrisch is veel lichter werk. Dus dat was altijd een beetje vreemd. Nee, maar... computers was toen in aantocht. Ik heb er niet veel meer van gebruik gemaakt. Want ik heb maar meestal... Staten moesten we lijsten allemaal controleren en zo. Dat was niet zoveel. Dat was nog niet toen opgenomen in de computers allemaal. Nee.
En waren er nog collega's bij van toen u?
Nee.
Iedereen was nieuw en
vers. Nee, dat was allemaal. Niemand die meer die toen daar. Er waren er wel, maar ja, het was een heel groot gebouw, een hele veel afdelingen. Want ik bedoel, ik vraag me nu wel eens af wie er nou nog zitten. Want vroeger had je echt militairen. Het was een hele grote afdeling die voor militairen.
Die kregen daar ook bijscholing.
Die kregen daar al schriftelijke lessen. Huh? Dat was een hele grote afdeling. Huh? Meneer Jongeling.
Nooit geweten.
En de rest was allemaal, ja, was heel veel lessen werden gegeven. Maar nu hoor je er eigenlijk heel weinig van.
Ik heb altijd het idee dat het nu allemaal schriftelijk gaat. Maar...
Ja, maar het gaat allemaal via de computer nou.
Ja, ja.
Vroeger had je allemaal magazijnen. Die stonden helemaal vol met lessen die allemaal verstuurd werden. En die kwamen allemaal weer terug. En die moesten gewoon weer naar de docenten toe. En, ja. Maar nu gaat alles, wordt alles digitaal op de computer gedaan.
Ze hebben niet meer zoveel opslag.
Nee.
Er zijn ook, het kost gewoon banen. Het kost gewoon banen.
Het werken ook veel minder mensen nu op het ogenblik.
Kijken of dat allemaal goed gaat. Ja.
Maar het was wel leuk. Ik heb er wel met plezier aan gewerkt hoor. En ja, toen was ik 18 jaar, ik heb toen was ik 60. Toen ging ik met pensioen.
Toen
werd ik nog. Met 65 ging ik met pensioen, maar ik was 5 jaar. Hoe heette dat ook weer?
In de FUT of zo?
Ja, in de FUT.
Vervroegd uitgetreden. Ja.
FUT kreeg je iets. Maar ik had in die tijd had ik veel overgewerkt, omdat een chef van mij. Die had hartinfarct gehad en toen hebben we dus eigenlijk een beetje boel geregeld. Dus ik heb bijna mijn salaris volledig doorbetaald gekregen, 5 jaar. Dus ik ben er niet slechter op geworden.
Nou.
Nee, ik heb een leuke baan gehad daar en ja, toen was het eigenlijk afgelopen.
Ja.
Dus ik ben wel, daartussendoor, ik ben altijd bezig geweest hè. De kinderen op school altijd in de oudercommissie, in de ouderraad gezeten. Dus, ja, ik vond het leuk.
Ja.
Altijd actief geweest.
Ja. Ik heb bij de bloedtransfusiedienst gezeten. Ja, ik vond het leuk om wat te doen. En
hobby's voor uzelf echt?
Ja, nou ja, overal wat doen. Echt hobby's, nee.
Sport?
Ja, ik ben altijd op gym geweest van mijn jongste van. Mijn tante was gymleraar. Dus ik was 4 jaar toen ik al met mijn tante mee mocht met gymmen. Dus dat heb ik, en ik heb wat op Concordia gezeten. En mijn dochter heeft zelf nu van de week heb ze afscheid genomen. Die heeft 30 jaar opnieuw op Brunhilde gezeten.
Ja.
Lessen gegeven.
Brunhilde. Dat is ook een
gymnastiek vereniging.
Huh? Ja. Ben ik dan weer aan die Leids genoeg voor om dat te weten?
Nou, heb je de optocht wel, de taptoe wel gezien?
Ja. Ja.
Nou, mijn dochter heeft zo'n 20 jaar met het vaandel van de gymvereniging gelopen.
Kijk aan. Dan is ze vast wel op een foto te vinden.
Ja, je kent de helft Leiden. Ja. Dat is,
Wat wonen uw kinderen... Allemaal in Leiden?
Ja. Nee, mijn dochter woont in Alphen.
Oh, dat is bijna Leiden.
Ja, maar die hebben altijd in Leiden les blijven geven. Dus ze komt wel veel in Leiden. En ze werkt in Sassheim. En ze woont in Alphen.
Ja. Ik wou nog één ding vragen. Hè. De oorlog en alles wat u toen meegemaakt heeft. Heeft dat de manier waarop u eigen kinderen hebt... opgevoed, beïnvloed of op de een of andere manier of niet of
weet ik niet. Ik weet niet wat ik wel of niet probeer voor jezelf op te komen. Wees eerlijk. Dat is wel altijd geweest van zeg wat je denkt en doe je stiekem met dingen.
Ja, ja.
Ik bedoel, zeg het. Ga er niet meer lopen mokken of wat dan ook. Daar zijn ze altijd, we zijn wel altijd vrij in geweest. En we hebben ze ook vrij opgevoed van, ja, ze hebben van de kind ervan hebben ze altijd onze namen gezegd. Nooit geen papa en mama.
Mama. Oh, dat is wel bijzonder.
Ja.
Ja.
Van een kind van jongs af aan. En iedereen vond dat raar en... Ja, en mijn buurkinderen, er zitten er een paar op, die zei je altijd mevrouw van Houten. Maar die zijn heel gauw geeg aan hem. Terwijl mijn kinderen tegen hun moeder altijd mevrouw Kramp zeggen.
Ja, 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 ja. 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 Maar waarom deed u dat? Waarom mochten, of wat mochten ze? Waarom sprak u dat zo af? En niet papa en mama? Of,
Weet ik niet. Het is gewoon gegroeid.
Oké. Okay.
Ze zeggen het nog. Of ze moeten even vergissen, maar... En de andere helft, die hadden die in het begin ook moeite mee. Mijn schoondochter, die hebben echt...
Ja.
Maar het was allemaal gewoon en ze deden allemaal... Dus ik heb er geen probleem mee.
Toegankelijk.
Ja.
Ja. Ja.
En we hebben altijd overal eerlijk over geweest. En ja, anders kan je niet.
Ja.
Als wat is, werd het opgelost. Als het problemen waren dan. Mijn zoon heeft in de Pedagogische Academie in Den Haag. Die is onderwijzer geworden, onderwijsopleiding gehad. En die zat toen in het tweede jaar, geloof ik. En toen kwam hij thuis. Ik schei eruit. Ik zei, waarvoor? Ja, heb je een stuk in de krant gelezen? Als ik klaar ben, dan is er toch geen werk te krijgen. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Eerst je examen doen. Eerst afmaken. Als je ergens aan het begin eerst afmaken. Nou, dus hij heeft dit afgemaakt. En toen is hij een jaar applicatiecursus gedaan, omdat toen de kleuterscholen erbij gingen. En toen is hij sociale pedagogiek gaan studeren op de universiteit. Hij is afgestudeerd. En werkt nu bij de hoofdkantoor bij de epileptische dienst in Houten.
Oké. Okay.
Dus... Maar die zou je op het gebied van het, uitleiden wel eens een keer tegenkomen.
Ja, dat was de Niek wat u zei, die dan die foto's doet.
Hè?
Dat was degene die foto's
doet. Ja, die zal die foto's aan het... Maar ergens op de Lammenschansweg doen ze dat.
Oh, nou wij komen eigenlijk alleen op de Boiseaukade.
Oh ja, ja.
Nou, om te vergaderen eigenlijk alleen. En voor
ja,
de rest
mijn man, heb je die niet gekend? Of doe je dan niet zo?
Ja, nee.
Dat is mijn man.
Jij doet ook nog niet zo lang, hè? Nee. We doen pas
is
een
dat uw man?
Paar
ja.
Jaar.
Ja. Nee, die heeft de hele tijd op het archief gezeten.
Ja. Ja. Misschien...
We hebben ook het tentoonstelling gehad toen in de Pietskerk van Leiden.
Oh ja, dat weet ik nog wel. Dat is een paar jaar af. Ja, dat is ook wel weer wat jaartjes geleden.
Ik ben ook bezig geweest.
Ja, leuk.
Want heeft u toevallig nog meer foto's, behalve deze? Of?
Nou ja, ik heb niet zoveel. Mijn vader, mijn moeder is overleden toen ze 50 was. Toen is mijn vader hertrouwd. En toen is de boel helemaal uit elkaar gegaan. Dat is een oude foto van mij.
Oh, dat is ook wel leuk. Een mooie vrouw, zeg.
Prachtig.
En dat is ook kijken naar de optocht in de single.
Oh ja, leuk. Dat is met die vrienden van u?
Ja, met meneer en mevrouw Kamp. En dat waren dus de buren en dat is ook een buur.
Ja, ja. En dit bent u?
Ja.
Ja, dat is ook wel leuk. Misschien kunt u wel nu als uw zoon toch bezig is.
Nee, dat ben ik.
Dat ben ik.
Dat is Kea van Hemissen.
Oh, oké.
Okay. Dat is wel cool. Ik heb hier nog een paar dingen.
Het is wel een prachtige vrouw zo.
Ja, die is prachtig. Misschien als die zo toch aan het digitaliseren is, dan kan hij mooi die foto ook doen. En misschien deze. Die zijn natuurlijk toch echt de leukste de historische foto's.
Hey, dan het spottenboek.
Het complete het spottenboek. Uit 1984.
Er staan er verschillende recepten in. Oh, de engelenbak zie ik, de koek op. Het is alweer bijna zover.
Ja.
Witte bonen. Oh, ze doen er allemaal witte bonen in.
Maar inderdaad allemaal verschillende recepten.
Ja.
Ja. Ja. En een leuk boekje, hoor.
Ja.
Maar
dat is nog van drukkerij Groen.
Die ken jij?
Ja.
En mijn schoondochter heeft het even een keer voor een van die... Want we eten met z'n allen altijd hutspot.
Ook met...
Met die, en, ja. Maar dat was dus met drie gezinnen, met kinderen en aanwang de hele familie bij elkaar. Ja, dat is het. Met allemaal pan op tafel.
Oh ja, gezellig. Ja, je ziet de hutspot erin zitten.
Dat zijn allemaal, iedereen maakt zijn eigen hutspot. En dan aten we met z'n allen. Dan kwamen we allemaal bij mij thuis, meestal.
En dan daarna, en was dan, het op 3 oktober of deden we dat op 2 oktober?
Nee, dat deden we op 3 oktober. We gingen allemaal met z'n allen.
Gingen naar de optocht?
Naar de haaien wittebrood halen. We kijken, allemaal pannen. Allemaal verschillende. Gingen we haaien wittebrood halen, dan aten we altijd bij Kea. Bij die een daar. Daar aten we met z'n allen brood met haaien. En dan gingen we... naar de optocht kijken. En na de optocht. Hier, dat zijn ze allemaal. Hier vlak achter het. Ben ik, dat is mijn dochter. Mijn schoondochter, dat is Tim. Dat is ook mijn schoondochter, dat is mijn zoon.
Nou.
Zal ik dit apparaatje uitzetten? Ja. Anders weten we straks ook niet wat de helft is.